Welkom bij de Podcast Pensionado, aflevering 15. Ik ben Patrick Oudek en ik praat met pensionado's. Vandaag is mijn gast André Coronel, voormalig huisarts Amsterdam, met de overtuiging dat met een goede combinatie van westerse en oosterse behandelmethoden patiënten effectiever kunnen worden behandeld. Dans, filmmaker, hobbygitarist, sport en schaakliefhebber. Ik praat met hem onder andere over zijn onbezorgde en gelukkige jeugd in Amsterdam. Het doodzwijgen van de oorlog door zijn vader en moeder. Zijn grote zelfvertrouwen en positivisme dankzij zijn stimulerende ouders. Zijn uiteindelijke keus voor het beroep van huisarts. De opzienbarende resultaten bij patiënten als gevolg van zijn alternatieve behandelmethode. En hoe hij terugblikt op een confronterende, moeilijke en ingrijpende periode in zijn werkzame leven als voormalig praktiserend huisarts. Wij staan dus stil bij verleden, heden en toekomst. Ben jij als luisteraar geïnteresseerd in interessante inzichten en levenslessen van professionals die de klappen van de zweep kennen? Of sta je zelf voor je pensioen of ben je wellicht al met pensioen? Dan is deze podcast voor jou wellicht een bron van luisterplezier en inspiratie. Fijn dat je luistert naar De Pensionado. Bij mij op de bank, André Coronel. André, hartelijk welkom bij de podcast Pensionado. We kennen elkaar van onze zeer gewaardeerde filosofische bijeenkomsten. En ik heb je altijd gezien als een waardevolle gast met af en toe een spitsvondige en relevante opmerking. Maar voor de rest ken ik je eigenlijk helemaal niet. Dus de eerste vraag is, wil jij je introduceren?
Mijn naam is André Coronel. Ik ben in mijn werkend leven altijd huisarts geweest. Daarnaast heb ik veel verschillende dingen waar ik belangstelling voor heb. Onder andere film. Dus ik werk ook al gedurende een jaar of 20 samen met een speelfilmmaker. Waarmee ik ook een aantal plannen heb ontwikkeld om speelfilms te maken. We zijn nu bezig bijvoorbeeld met het maken een aanvraag van een paar films. Eén is een film die in New York gemaakt wordt. En we zijn bezig met een film die gaat over het leven van Tesla. Dus de uitvinder Tesla, waar ik persoonlijk ook heel veel belangstelling voor heb. Mm-hmm. Ik heb altijd veel van natuurkunde gehouden. En toen ik op school zat, heb ik altijd overwogen om natuurkundige te worden.
Dat is misschien even een moment om zeg maar eventjes stil te staan bij de vraag, waar komt André vandaan?
Amsterdammer. André komt uit Amsterdam. Heeft altijd in Amsterdam gewoond. In het begin in het centrum op het Hortusplantsoen. Later in Oost in de Watergraafsmeer, waar ik eerst bij mijn ouders woonde. En toen ik mijn opleiding af had, ook mijn huisartsenpraktijk had. Gedurende een jaar of 35.
En welk jaar zag jij het levenslicht, André?
In 1947.
1947, vlak na de oorlog.
Vlak na de oorlog, ja.
Vlak na de oorlog. Ja. Broers, zusters?
Ik heb één broer.
Eén broer. Ja, als je zeg maar terugkijkt naar je jeugd, kan je iets zeggen over hoe jij je jeugd hebt ervaren? Als Amsterdams jongetje, net na de oorlog.
Ja, daar kan ik wel best wel wat leuke dingen over vertellen. Ik zat vlakbij op school en dat was, daar liep ik naartoe. En dat was niet zoals nu dat het heel druk was op de wegen. Je kon gewoon naar school lopen en de kans dat je geschept werd door een auto was heel klein, want er waren nog weinig auto's. En ik ging altijd naar school, dus ook met mijn medescholieren, kinderen, ging ik spelletjes doen, voetballen. Ik was altijd eigenlijk op straat te vinden om, om te spelen, te rennen, verstoppertje.
Wat zijn daar uit je dierbaarste herinneringen? Kan je die nog naar voren halen? Die lagere schooltijd, daar praat je over, hè, denk ik.
Ik praat nu over de lagere schooltijd. Ja. Mijn herinneringen waren dat ik eigenlijk altijd aan het voetballen was. En dat mijn moeder eigenlijk naar buiten moest komen om me naar binnen te slepen voor het avondeten. Ja. En ik was toen ook heel bewegelijk. En of er nog hele aparte dingen waren. uit die tijd. Ja, op school had ik natuurlijk bijvoorbeeld één leraar die wel heel bijzonder was. Die schaakte, die was zelf meester, grootmeester was hij nog net niet, maar meester in schaken. En die leerde de leerlingen schaken en die kwam ook met zijn trompet op school en ging hier voorspelen. Dat vond ik altijd wel heel bijzonder. En wat heb ik nog meer van ideeën? Ik was al vroeg ook met mijn broer samen en nog een vriendje op blokfluitles. In de lagere school heb ik... Ik heb eigenlijk uit die tijd alleen maar leuke herinneringen. Ik had één vriendje met een heel handige moeder. Dus dan was er weer een verkleedpartij. En dan maakte die moeder een olifant voor ons om te dragen. En dan liep ik in die olifant als een van de twee olifantenmannen. En mijn broer en het broertje van die vriend... die liepen dan ermee als van die... Indische oppassers, ook helemaal in kleding. En die, dan gingen we naar zo'n verkleedpartij. Dat kan ik me nog goed herinneren.
Ik hoor allemaal dierbare herinneringen. Een fijne jeugd.
Ja, ik heb dat heel leuk gehad. Ja. En ik had ook ouders die buitengewoon aardig waren.
Ja.
En mij en mijn broer altijd stimuleerden om te doen wat, vooral wat wij zelf ook wilden. Ze dwongen ons niet om bepaalde dingen te doen.
Ja.
Zoals ik tegenwoordig vaak bij veel ouders zie... Dat ze zeggen, nou, je gaat maar op sport... en je gaat maar op muziek en je gaat maar op dit of op dat.
Kan je dat achteraf ook zeg maar plaatsen? Want ik kan me heel goed voorstellen... je ouders hebben natuurlijk een ontzettende moeilijke periode meegemaakt. Ja. De oorlog meegemaakt.
Ja, mijn ouders waren ook Joods. Dus dat was ook nog extra voor hun extra moeilijk. Maar ik moet wel eerlijk zeggen... ze praten daar nooit over thuis.
Ja.
Mijn ouders vonden... dat ze ons niet moesten belasten met het feit dat zij ondergedoken hebben gezeten... het heel moeilijk, ook in een werkkamp hebben gezeten.
Ja.
Dat wisten we dan wel, maar dat was het dan ongeveer. Daar werd niet over gepraat bij ons thuis.
Nee.
En ik moet zeggen, dat vond ik heel wijs van ze.
Dat zeg je dat nu met de wijsheid?
Ik zeg dat dat heel wijs was, want je moet je kinderen niet mee belasten. Ik was natuurlijk later arts en ik ben veel mensen... laten we zeggen, tweede generatie slachtoffers van de oorlog tegengekomen in mijn praktijk.
Ja.
Die daar dus last van hadden dat hun ouders in de oorlog het zo moeilijk hadden.
Ja.
Dat geldt niet alleen voor Joodse ouders uit de Duitse bezetting... maar ook voor mensen uit Indonesië die ik in de praktijk had. Die dus ook in Indonesië in kampen hebben gezeten of in Japan.
Ik meen veel te herkennen in wat je zegt. Dat klopt.
Ja.
Wat hebben ze je met name meegegeven? Want dat vind ik dan wel interessant. Je noemt net zeg maar dat zwijgen, heel bewust, om het kind te beschermen.
Ja,
toch wordt het kind opgevoed. Hè? Dus wat hebben ze jou meegegeven aan waarden en normen?
Ja. Nou kijk, ze waren wel Joods, maar niet religieus Joods. Dus daar deden we niks aan.
Mm-hmm.
Maar wat ik wel merk, dat ze een aantal, laten we zeggen, Joodse dingen hadden. Waarvan je zegt, de definitie van een genie is van een middelmatig kind met twee Joodse ouders.
Leg eens uit.
Nee, een genie, dus de ouders die prijzen dat kind, die kan alles.
Aha.
Een Joods kind, jij kan dat wel. Hè? Je moest dan Frans doen op school en zo'n repetitie. En Frans had je daar moeite mee. Geen enkel probleem, dat kan jij gewoon. Doe maar gewoon. En dan merk je dat is heel stimulerend. Als mensen zeggen, jij kan dat.
Maar ik hoor ook iets anders in je stem.
Ja.
Het is geen dwang. Het is een uitnodiging. Het is een bewijs, een aanmoediging vanuit, je kan het.
Ja, dat is het. Het is echt dat je zegt, nou, geen probleem, gewoon doen. Gewoon doen, want jij kan dat en dus... Jij kan naar het gymnasium, jij kan studeren. Dat is voor jou geen probleem. Terwijl je eigenlijk, als je ziet wat de andere kinderen in je klas doen... wat hetzelfde is, dan gaat 60% niet naar het gymnasium.
Ja. Of wat heeft het met je gedaan?
Nou, dat stimulerende gedrag van mijn moeder heeft ook op een gymnasium gezeten... en vond dat dus ook heel belangrijk.
Mm-hmm.
En dat heeft wel geholpen, want de leraar op school zei... ga jij maar naar de HBS... Dat kan jij wel. maar niet naar een gymnasium. Dat is misschien wel te hoog gegrepen. En dan zei, had ik een moeder. Die zei, nee, jij gaat dat wel doen natuurlijk, want dat kan jij. En dat bleek ik ook te kunnen, want ik ben ook nooit blijven zitten of zo. Dus dat ging ook wel goed.
Ja. Betekende dat dat je, zeg maar, in die tijd... en daar ben je natuurlijk op de rand van puberteit... toch jezelf kon aanzetten om achter die boeken te kruipen... vanuit die positieve aanmoediging?
Ja, dat wel, ja. Ja, ik had altijd wel steun van mijn ouders ook. Die zeiden, nou, doe nou maar gewoon. Ja. Doe dat maar. En als je iemand nodig hebt die je dan een beetje bij helpt... dan is dat prima. Dan regelen we dat voor jou.
Ja. Je moeder had ook gymnasium gedaan. Dus
dat
uiteindelijk kon ze...
Dus die zei, ik ga lekker met jou Latijn doen. Want dat heb ik ook. Dat vind ik leuk om dat weer te doen. Ze had geen Grieks gehad, maar wel Latijn.
Ja.
Maar ja. Dus dat was... we werden enorm gestimuleerd door die ouders... om alles te doen waarvan wij vonden dat we dat wilden doen.
Ja. Ja.
En dat konden we dus ook.
Ja. Alhoewel dat natuurlijk niet te generaliseren valt. Maar je ouders hadden natuurlijk... Die komen uit zo'n hele moeilijke periode.
Ja.
En het enige wat ik me kan voorstellen is dat ze zeggen van... Wij staan achter ons kind en we proberen hem zoveel mogelijk.
Het verschil was wel dat mijn moeder had dus ook zo'n opvoeding gehad.
Ja?
Die had een opvoeding waar zij ook alles mocht en kon.
Ja.
Behalve sporten. Want ze zeiden, ja, meisjes die moeten voorzichtig zijn. Ja. Mijn moeder komt uit Oostenrijk, maar mocht niet skiën van haar ouders, want het was te gevaarlijk. Dan kon zij het gauw een been brengen, terwijl haar broer, die mocht dat wel, want dat was een jongen. Maar dat was begin vorige eeuw, en dus toch een beetje andere tijden. Mijn vader, die had het wat moeilijker thuis, dus die kon niet alles.
Wat was het grote verschil tussen jouw vader en moeder, met hoe je er nu tegenaan kijkt? Hij had het wat moeilijker dan de moeder, dat is duidelijk. Maar hij brengt dat natuurlijk ook mee in het gezin en in de opvoeding.
Ja. Nou ja, wat het grootste verschil was... Mijn vader, die werkte op de Rietveld Academie. En die was altijd vrolijk en blij. En ze waren allemaal gek op hun kinderen.
Ja.
Maar die kwam altijd thuis met verhalen over die school waar wij dubbel om lagen.
Die had
een heel veel fantasie om dingen te kunnen vertellen. En ons, laten we zeggen... aan het lachen te maken. Wij waren wel heel blij met die ouders. En die hadden ook een heel goed huwelijk. Dus dat was ook leuk. En dat was een tijd dat mensen dus nog niet en masse scheiden.
Ja.
Dus dat kwam in mijn tijd bijna niet voor.
Wat was je vader de relativerende factor thuis? De lach?
Ja, ik weet niet of je het zo moet noemen. Maar hij was altijd wel heel... heel goed in verhalen verzinnen en ons aan het lachen te krijgen.
Ja.
En ja, dus wij hadden daar... mijn ouders waren heel verschillend. Maar ja, samen werkte dat wel heel goed op ons.
Je had een broer, zei je?
Ik had een broer,
Ik
heb nog steeds een broer,
Een broer, een oudere broer, begrijp ik dan.
Een oudere broer, ja.
Ja. Hoe was je met je broer?
Wij waren altijd heel, heel goed. En we begrepen elkaar ook heel goed, eigenlijk ook zonder woorden. En ik was meer van de sport altijd, van het fysieke. En hij had dat iets minder. Hij had ook zijn eigen vriendjes, maar we konden het heel goed samen vinden.
Ja. Maar allebei sterk intellectueel gevormd?
Eigenlijk wel. We lazen allebei graag en heel ons bezig met van alles en nog wat. Zoals nog steeds mijn broer... fotografeert nu ook nog steeds heel veel. En,
Nog even naar die lagere schoolperiode. Want daar kwam je een bijzondere leraar tegen. Die jou inspireerde, schaken.
Ja,
en speelde ook een blaasinstrument.
Ja. Ja.
Wat heeft hij met jou gedaan als het ging om jouw inspiratie om dingen op te pakken?
Nou ja, ik werd toen ook lid van een schaakclub. Hè? Toen was ik 10 of zo. En toen ik 12 was, was ik daar behoorlijk goed in. En dat was ook de tijd van Max Euwe natuurlijk.
Ja.
Ja, dat was dus het aparte van die leraar. Maar om nou te zeggen dat ik daar nou nog veel andere dingen en jeugdherinneringen aan heb.
Nee. De liefde voor het schaken heeft hij wel, zeg maar.
Die heeft hij bij mij bijgebracht. Ja. En dat doe ik nog steeds af en toe. Ik schaak nog steeds wel.
Af en toe een schaakpartijtje.
Een schaakpartijtje, nog wel. Maar voor de rest, dat had mijn broer dus niet. Dus die zal ook wel geschaakt hebben, maar niet echt... We hadden wel een pingpongtafel thuis, dus wij tafeltennisten met z'n tweeën heel veel.
Ja.
Tot grote vreugde van ons, maar niet tot die van de benedenbuurvrouw.
Nee, maar het was toch ook alweer een zeldzaamheid, zeker in die tijd. Een tafeltennistafel in het huis.
Ja, dat was wel heel leuk. Ja, en die gebruikten we ook als we eetgasten hadden. Dan, dan zaten we met z'n acht of met z'n tien aan die tafel.
Kijk, multipurpose.
En ja, dat wel. En dan daar konden dus heel veel mensen aan zitten. Dus, dus dan hadden we dat ook wel.
Ja. Ja. Wat voor leerling was André op de middelbare school?
Wat voor leerling? Ja, nou ja, goed. Ik was best, laten we zeggen, een gemiddelde leerling. Maar ik was vooral bezig met sporten.
Vooral bezig met sporten?
Met sporten, ja. Ik tafeltennis toen ook in een club. Ja. En was toen heel goed in tafeltennis. Ik was eigenlijk vanaf de eerste of de tweede klas wel ook kampioen op school in tafeltennis.
Ja.
En ik, ik deed allerlei sporten. Ik zat toen ook op voetbal en ik zat op volleybal.
Mm-hmm.
En ik, ik was een redelijke leerling op school. Waarschijnlijk ook omdat ik zelf discipline had om alles te leren wat er geleerd moest worden. Wiskunde, natuurkunde, scheikunde was ik gewoon eigenlijk goed in. Dus daar hoefde ik niet zoveel aan te doen.
Mm-hmm.
Dat ging vanzelf. En talen, ja, daar moest ik thuis wel flink veel tijd aan besteden om dat te doen. Maar dat lukte altijd wel. Dus ik heb dat elk jaar toch ook wel gewoon goed gedaan.
Ja, ja. Had je ook een beste vriend in die tijd? Iemand waarmee je lief en leed deelde? Avonturen, zeg maar, beleefde?
Ik had wel wat vrienden in die tijd. Dat wisselde. Ik zat in eerste klas. Hadden we vijf eerste klassen. Zat ik in 1E. En in de tweede klas werd die vijfde klas opgeheven. En toen zat ik in 2D. En dus er gingen vier mensen mee van mijn klas naar de volgende klas.
Ja.
En en in de derde klas zat ik opeens in 3A. Het was weer een klas minder. En in de vijfde klas werd het weer gesplitst in alfa en beta. Ja, dus de beta's en de alfa's.
En alfa's, ja.
Dus ik heb nooit echt lang bij bepaalde vrienden in de klas gezeten. Dus echt om te zeggen dat ik één vriend in mijn hele schooltijd had, niet. Ik had er wel een paar.
Ja.
Er was er eentje waar ik ook mee tafeltenniste. Die was daar ook goed in. En daar die had ook dezelfde belangstelling. Daar ging ik vaak mee naar musea. En we deden wel veel dezelfde dingen. Maar op de middelbare school had ik een paar vrienden, maar dat was dan niet voor lang. Dat was dan voor 1 jaar of 2 jaar hooguit, omdat die klassen uit elkaar vielen.
Ja, tijdelijke vriendschappen vanwege die klassen.
Allemaal tijdelijke vriendschappen. Ja. Later had ik wel een paar vrienden waar ik dan ook mee op vakantie ging.
Ja.
Daar zat er één bij. En zijn vader die had een filmclub en wij waren allebei, werden we lid van die filmclub. Toen maakte hij nog films met echte filmpjes, 8 mm filmpjes.
Ja.
En toen hebben we een tijd in die filmclub gezeten. Misschien dat ook mijn belangstelling voor het filmen wel wat heeft aangemoedigd.
Als je dan praat, filmclubje, en dan zeg je interesse om te filmen.
Om te filmen, ja.
Echt
ja.
Om te filmen. Dus je werd je gefascineerd door het maken van het verhaal, het scenario?
Je moest om lid te kunnen worden van die filmclub, moest je een film laten zien op de filmclub. Er zaten eigenlijk alleen maar volwassenen in. Wij waren de enige twee jongeren en er was nog één vrouw van in de 20. Maar ja, die was voor ons idee ook al heel oud.
Ja.
En die andere, die mensen van 30, dat zijn bejaarden. Als je in zo'n filmclub zit als tiener.
Ja.
Maar ja, goed, we zaten daarin. En dan kregen we dus 1 keer in de maand kreeg je ook lid van Ed van Elske. En zo, die kwam dan op de filmclub een verhaal vertellen over hoe je moest filmen. Dus ik heb daar echt wel dingen opgedaan waarvan ik zeg, dat is leuk. Dus ik ben jaren blijven filmen. Maar die filmclub was voor ons jongetjes toch eigenlijk iets te hoog gegrepen.
Ja, ja, ja.
Qua mogelijkheden. En ik had toen niet het idee dat ik ook echt in het filmen verder moest.
Ja, ja.
Dus op de middelbare school had ik iets van, ja, wat ga ik nou laten doen? Iedereen in mijn klas ging wel studeren.
Mm-hmm.
En dan denk je dan over na in de vijfde en de zesde klas. En veel wisten dat al. Veel hadden ook een arts die als ouder.
Als ouder, hè? Ja.
En dus ik geloof 8 mensen in mijn klas hadden al een ouder die al arts was.
Ja.
Dus
ja.
Die gingen veelal op medicijnen studeren en een aantal anderen weer iets anders.
Ja.
En ik overwoog, zoals ik net gezegd heb, overwoog ik dus meer iets van natuurkunde. Maar ik overwoog ook medicijnen. Dus ik ben met een aantal mensen gaan praten van, ja, wat is nou leuk aan zo'n vak? Hè? Waarom zou je dat gaan doen? En toen dacht ik, ja, als arts, dan heb je altijd met mensen te maken. En dat is leuk. Dan praat je met mensen.
Ja.
En als natuurkundige, ja, dan zit je in een stoffig laboratorium de rest van je leven. En is de vraag, is dat dan wel zo leuk?
Ja,
en toen heb
ja.
ik met die ja. overwegingen en ook met de gesprekken met mensen die natuur en scheikunde deden, het idee gehad, nou, laat ik toch maar arts worden, want dat is misschien voor je latere leven, is dat leuker.
Is het leuker? Want je had natuurlijk ook kunnen kiezen voor sociologie of psychologie of een andere
studie maar met in die een tijd, oog erin. In die tijd waren dat soort studies, dat overwoog je niet zo snel. Dat waren echt gamma-studies. Ja. Dat was toch meer alfa-techniek. Dat was niks voor mij.
Ja. Ja, het was trouwens ook wel een heel prestigieus vak, arts.
Ja, maar zo dacht ik er niet over.
Nee.
Nee, je denkt gewoon, nou ja, dat, je gaat iets doen.
Heb je dat met je moeder overlegd of met vader
mijn
en moeder?
Mijn moeder stond daar sterk achter. Ja, die vond dat heel leuk. Mijn vader, die vond alles goed. Ja, die zat op de Rietveld Academie. Die was aanvankelijk op de administratie. Later werd hij onderdirecteur van de Rietveld Academie. Ja. En het grappige was, de Rietveld Academie was toen, toen ik op het gymnasium zat, vlakbij mijn gymnasium. En dus ik ging daar heel vaak naartoe om tussendoor met hem te lunchen. En dan gingen we daarna nog eventjes naar het Stedelijk Museum of het Rijksmuseum.
Ja.
Dat was daar vlakbij. En dus ik ging heel vaak met mijn vader lunchen. En ik kwam dus ook heel vaak op de, toen heette dat nog Kunstnijverheidsschool, in de Gabriel Metsustraat. En later werd het pas Rietveld Academie. En toen ik studeerde, zat ik op de VU. Dus dat was toen ook weer vlakbij in de buurt van de VU. Dus dan ging ik ook weer met hem lunchen, toen ik studeerde. Dus dat was wel grappig. Dus het contact met mijn vader was altijd wel heel dichtbij. En dat was leuk.
Leuk om te horen.
Ook toen ik studeerde en niet meer bij mijn ouders thuis woonde.
Ja. En wat was zijn ding als het ging om kunst van je vader? Wat maakte hij?
Mijn vader was van beroep kunstschilder. In de oorlog maakte hij schilderij om van te leven. Want een baantje voor iemand met zijn achtergrond was moeilijk.
Ja.
En hij kon goed schilderen. Hij schilderde straattaferelen op straat. En hij vertelde dan ook het verhaal. Ja, dan was ik bezig met zo'n stuk van de Weesperstraat. En dan kwamen er twee Duitse soldaten langs. Die zeiden, oh, dat is een leuk schilderij. Dat wil ik kopen.
Ja.
En dan zei mijn vader, ja, maar het is nog niet af. Het is nog nat. Dus kom over een uur maar terug. En dan zei hij, oké, zei die Duitsers. Nou, dan was mijn vader binnen 10 minuten verdwenen met schilderij. Want aan Duitsers iets verkopen, dat zat er niet in.
Nee.
Daar had hij geen belangstelling voor. Nee, dat was niet.
En herinner jij ook nog iemand die inspireerde op die middelbare school? Was daar iemand?
Nou ja, bijvoorbeeld een hele leuke leraar was, dat was mijn geschiedenisleraar Portielje. En dat was de zoon van de vroegere directeur van Artis. En die vertelde ook altijd dat hij in Artis was opgegroeid. Hij woonde in een van die twee paviljoens langs Artis.
Ja.
En die vertelde dus ook allemaal verhalen buiten de geschiedenis om. Van, in de oorlog, dan kwamen de brandbommen op Artis en begonnen die leeuwen te brullen. En die moesten uit die kooien gehaald worden.
Ja, ja, ja.
En dat was niet zo eenvoudig, behoorlijk gevaarlijk. Want die beesten waren ook bang.
Ja, ja. Ja.
En je had daar altijd wel verhalen over wat die beesten allemaal deden.
Ik herinner mij ook, omdat je het zo noemt, Artis, een verhaal van Dis. Dat inderdaad ook onderduikers in Artis hun toevlucht zochten. Dat was de minst waarschijnlijke plek voor Duitsers om te kijken of daar mensen te vinden waren.
Ja.
Heeft hij dat verhaal ook wel eens verteld of niet?
Nee, dat moet ik zeggen, dat heb ik dan net gemist.
Mist, ja.
Nee, dat verhaal heeft hij nooit verteld.
Nee.
Nee, maar het wel bijvoorbeeld zo'n verhaal van, als je een rotgans ziet, die zijn niet zo op mensen gericht.
Nee.
Dus dan moet je een boek op je hoofd zetten, want die stoten altijd met een kop naar het hoofd. Als je een boek op je hoofd zet, dan pakt hij het boek. Want hij neemt het hoogste deel. Dat ziet, denkt hij dat je hoofd is.
Oh,
dus dan heb je daar nooit last van.
Ja,
maar die geeft je een map op je hoofd.
Ja, ja, ja.
Dat soort dingen vertelde hij altijd wel. Dat was heel leuk.
Ja.
En hij was een Ja, hij was een goede verteller. Dus dat was zijn geschiedenis is natuurlijk een vak. Daar zit alles in.
Ja.
En dus hij kon altijd overal wel, wel een mooi verhaal aanbreien.
Uh-huh.
Hoewel we meestal geschiedenis hadden van de Romeinse en de Griekse cultuur. Want dat is op een gymnasium toch wel heel belangrijk, kennelijk. Je vroeg net of er nog leraren waren die speciale invloed hadden gehad. En er is toch één, die heb ik nog even overgeslagen. Dat was mijn gymnastiekleraar. Want mijn gymnastiekleraar die gaf dus niet alleen gymnastiekles. Ik zei al op een gymnasium waar Latijn belangrijk was. Maar die gaf ons ook mores. Die gaf les in hoe ga je om met andere mensen. Hou de deur open voor vrouwen. Hoe gedraag je als man naar andere mensen? Hoe blijf je beschaafd en bescheiden? En daar gaf hij les in. En dat deed hij zo goed dat ik me nu nog herinner hoe belangrijk dat eigenlijk vond. Ja, beleefd. Hij gaf les in beleefdheid voor me. En eigenlijk was het iets wat je ouders hadden dat moeten doen.
Ja.
Die hoorden je bijvoorbeeld les te geven. Seksuele voorlichting of zo. Maar er waren ouders ook heel beschroomd in die tijd. Zo van, pap, dat weten we zelf al lang. Geef ons niet een boekje voor kinderen van 5 jaar als ze 15 zijn.
Ja.
En die leraar die deed dat dus wel. Gymnastiekleraar. Ja, dat was een bijzonder mens. Ja.
Je sprak ook over die sport, hè? Die tafeltennis. En daar was je inderdaad ook ontzettend goed in.
Daar was ik echt goed in.
In de tweede klas was je kampioen van de leeftijdsklasse, geloof ik. Is dat lagere school of de middelbare school?
Middelbare school.
Is dat nog verder uitgebouwd naarmate je wat ouder werd? Dus dat je richting 18 jaar naar juniorenkampioenschappen.
Toen ik 18 was, toen was ik wel, toen was ik wel heel goed. En toen heb ik ook nog wel eens tegen de kampioen van Denemarken en de jeugdkampioen van Duitsland gespeeld en gewonnen van allebei.
Zo.
Maar ja, goed, ik speelde competitie toen. En ik ben ook op mijn club, die toen ereklasse speelde, ben ik ooit tweede geworden.
Mm-hmm.
Toen deed ik ook mee met wedstrijden. Dus, ja.
Welke club zat je? Welke,
AMVJ.
AMVJ.
En daar zat toen Bert Onners op en Paul Gimbel. Ja, dus dat was toen een hele goede club. En daar zat ik dus ook goed om dingen te leren van iedereen.
Ja.
Maar ik ging van dat tafeltennis erg in elkaar lopen. Want dat was de houding die je bij tafeltennis moest aannemen. En dat vond ik vervelend. Dus ik ben daar toen ik 18 was, vanaf gegaan.
Toen
ben ik ook helemaal mee gestopt.
Toen had je er gewoon genoeg van.
En toen zat ik op, ik op volleybal en voetbal. En dat is ook leuk.
Ja.
Dus ik had niet de voorkeur om dat per se te gaan doen. En later ben ik gaan tennissen. En dat doe ik nu nog steeds.
Ja. Van een individuele sport naar een teamsport. En dan weer toch weer terug. Gevallen op een individuele sport. Alhoewel, als het gaat om de tegenstander.
Ja.
De single.
Ik heb ook wel aan Oosterse vechtsporten gedaan.
Ja.
Ik had altijd al belangstelling voor Oosterse cultuur. Dus Chinese cultuur.
En waar kwam die belangstelling vandaan?
Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Laat ik het zo zeggen. Ik had een boek bijvoorbeeld over Chinese uitvindingen. Hè? Dus bijvoorbeeld die leeuwen met die ballen in hun bek. En als er ergens een aardbeving was, dan vielen die ballen uit hun bek. Hmm. En dan stonden er 4 leeuwen op 4 hoeken van een plein. En dan kon je zien aan het aantal ballen wat uit die bek was gevallen, waar de aardbeving was en hoe hevig die was. Nou, daar had ik zo'n heel boek over al dat soort uitvindingen. En dat vond ik altijd heel leuk. Ik interesseerde me over die gevechtstechnieken die afkomstig waren van dieren die tegen elkaar vochten.
Ja.
Dus een zwaan tegen een slang. En dat wint de zwaan altijd. Mm. Want die beweging is sneller dan die van de slang.
Mm-hmm.
En die weet zijn kop opzij te draaien als het gif wordt gespoten. Dus die wordt nooit geraakt en die zwaan wint altijd.
Mm-hmm.
En dan die bewegingen van die mensen die dan die gevechtsoefeningen doen, die zijn dus afgeleid van die dierenbewegingen.
Ja.
En toen kwam ik ook in contact met iemand die dan qigong deed. Je hebt dus tai chi, qigong en acupunctuur.
Waar zit je dan qua leeftijd? Zit je dan
die belangstelling die had ik al toen ik zeg maar op de middelbare school zat. En ik ben toen ook in die tijd al op zeg maar op Oostervechtspoorten gegaan.
Ja, ja.
Ik heb tien jaar zeg maar aan Japanse vechtspoorten gedaan. Ja. Een jaar of vijf aan Chinese gevechtspoorten. Ja. En nou goed, niet om een ander in elkaar te slaan, maar ik was gewoon geïnteresseerd in dat soort technieken en die dus gebruikt werden.
Het is nog ver voor de tijd van de bekende, je kent hem, Bruce Lee films. Dus het was al een hele andere oriëntatie vanuit jou.
Het was al voor de tijd van de Bruce Lee films,
maar
toen die kwamen had ik daar natuurlijk wel belangstelling voor.
Ja.
Maar ja, dat waren echt films. Dan zie je toch eigenlijk ook niet zozeer die techniek.
Nee.
Ja, je ziet hoe snel die man is. Maar je ziet dus niet echt die hele specifieke dingen die ik dus later wel op films gezien heb. Van bij die Chinese gevechten heb je hebt bijvoorbeeld de dronkenmanstechniek.
Mm.
En dan zie je iemand die dronken is, dus allerlei slagen ontwijken op een manier zoals een dronkenman eigenlijk zou... Die beweegt dan van de ander af als verdediging.
Ja, ja.
Maar hij wint dan wel.
Ja, ja.
En al dat soort, soort technieken dat je zegt van... En dan is het aardige daarvan, hè, als je dus de Qigong bekijkt... Dat je hebt dus bewegingen van iemand die heel zwaar is... en daardoor laag bij de grond zit. Hè, die zakt diep door zijn knieën. En die beweegt dan vanuit de onderkant af naar de ander. En een ander die dus, zeg maar, heel dun en veel meer vanuit de bovenkant beweegt... Ja, die lijkt dan op een vogel.
Ja.
Dus die gebruikt meer zijn armen. En dat zie je dan in ook in dat soort dingen. Dat heeft me altijd wel geïntrigeerd. Ja.
Maar was het dan met name het fysieke component, de bewegelijkheid, de soort bewegingen?
Nou ja, het is fysiek en psychisch. Het is natuurlijk een eenheid van beweging.
En wat triggerde jou met name als het ging om de psychologie van het gebeuren?
Nou, in die tijd ben ik gelijk met mijn studie geneeskunde ben ik ook met acupunctuur begonnen.
Ja.
En dan zie je in de acupunctuur dat de Chinezen gaan uit van een totaal andere ordening van het... van de wereld. Hè. Die zeggen, de zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen. En dan is in het zuiden, daar staat de zon, dus daar komt de warmte vandaan. Dus je moet met je lichaam naar het zuiden gaan staan. En in het noorden, daar komt de kou vandaan. Dus dan moet je met je rug naar gaan staan. Want je rug kan beter tegen kou dan je voorkant. Dan zie je al dat soort elementen in de... hoe de natuurbeschrijving van de wereld is.
Ja.
En wij zeggen ook, je hebt een hemel boven en een aarde beneden. Mm-hmm. En wij leven als mens daartussenin.
Mm-hmm.
En dat heeft de Oosterse filosofie ook.
Ja.
Maar bij ons is het... Nou ja, God zit boven en dat is het spirituele begin. En de mens zit beneden en daaronder zit dan de hel, ja.
Maar je had het over acupunctuur. Hè?
Ja, ik heb het over acupunctuur.
En hoe zie je die link tussen die twee verschillende invalshoeken?
Goed, ik heb me altijd wel geïnteresseerd in al die Oosterse gedachtegangen.
Ja?
Ook de Indiase gedachtegang. Hoe dat zit met die meditatietechnieken uit het Oosten.
Mm-hmm.
Het is altijd een combinatie van meditatie, ademhaling, denken. En dan bijvoorbeeld met een mantra om je... hersenritmes te veranderen. En ik heb dat ook gedaan. En ik heb ervaren dat daar bepaalde werking in zit. Dat die invloed heeft op, op je hersens en op je lichaam.
Kan je daar iets van zeggen als het gaat om... wat voor werking heeft het dan volgens jou dan? Hè? Volgens jouw inzichten dan op die... op die hersenen.
Oké, laat ik het zo zeggen. In die tijd van waar we het net ook al nog niet in het interview, maar in het voorbereidende gesprek over hadden.
Ja.
Hè, dus de tijd van de jaren 60, 70.
Mm-hmm.
Hè, toen gingen er heel veel mensen naar India om verlicht te worden. Om naar een guru te gaan om tot verlichting te komen. Dat deden ze niet zomaar, maar dat deden ze omdat ze dus kennelijk wisten dat mensen dat hadden kunnen ervaren. En ik was altijd zo gedreven om te denken, ja, maar hoe zit dat dan? Is dat wel zo? En klopt dat? Want ik wil ik wil toch ook wel het bewijs hebben dat het zo is. Want iedereen die ging naar Bachman.
Ja.
En ik had als arts wel een belangstelling voor hoe werkt het menselijk lichaam.
Ja, want dat was ook jouw primaire zeg maar, motivatie om voor geneeskunde te kiezen.
Dat was ook mijn motivatie om voor geneeskunde. Ten eerste leek het mij een leuk vak met mensen.
Ja.
En het is natuurlijk zo, je komt mensen tegen die het niet zo makkelijk hebben. Want als ze ziek zijn, komen ze bij jou. En dan moet je kijken of je ze op de een of andere manier de goede richting op kan wijzen. Ja. Ja. Om te zeggen, je gaat ze genezen. Ja, je helpt ze bij de genezing.
Ja.
Genezen doen mensen zelf.
Ja. Ja.
Dat kan je als arts niet voor ze doen. Maar je kan ze wel helpen om tot genezing te komen.
En dat was ook een belangrijke drijfveer. Het gewoon kunnen helpen. Het weer op de been kunnen brengen.
Ja, mijn drijfveer was altijd om mensen te helpen. Ja.
Ja.
Gewoon alleen maar dat.
Ja.
Ik ging nooit ervan uit dat ik iets deed dat mensen zeggen, nou dankjewel.
En is dat
ik deed dat omdat ik vond dat ik dat moest doen.
Is dat spontaan zeg maar gevormd of heeft dat ook te maken met je ouders?
Ik denk dat mijn ouders ook wel zo waren, ja.
Ja.
Ik denk dat mijn ouders ook zo waren. Ik heb dat meegekregen.
Meegekregen.
Ja, en ik zie, als ik mijn broer zie, die is ook zo. Ja.
Waar is je broer terechtgekomen inmiddels? Of tenminste, toen in die tijd bedoel ik eigenlijk.
Mijn broer die is architect geworden.
Architect, totaal anders.
Een totaal ander vak, maar ook een creatief vak. Ik vind wat ik doe ook een heel creatief vak, hoor, als ik heel eerlijk ben.
Ja. Ja.
Maar mijn broer die is architect geworden, maar die is ook zo.
Ja.
En op dat architectenbureau was hij ook altijd de man die computercursussen gaf in de tijd dat mensen daar nog niet van wisten. Ja. Of die dan speciale projecten deed. Omdat het tekenen van een huis, dat konden ze allemaal wel.
Ja, ja, ja.
Maar het doen van de berekeningen, wat een huis moet kosten, waarom iets zo is, dat deed hij.
Dat deed hij ook. Dan was hij dus een bijzondere architect.
Hij was
de meeste architecten kunnen dat namelijk.
Hij was de berekenaar. Nee, hij was de berekenaar van een bureau van 54 man. En hij werd ook uitverhuurd aan andere architectenbureaus.
Okay.
Juist omdat hij dat deed.
Dat deed, ja. Je vertelde mij dat je ook acupunctuur als heel interessant hebt gezien.
Ja.
En daar heb je ook voor gekozen, daar heb je in verdiept.
Ja.
Wat is nu de aanleiding geweest om die acupunctuur...
Voor die acupunctuur was dat mijn moeder, die zat op een cursus Frans conversatie. En die zei, er was een iemand in mijn cursus en die had een man en die zat op acupunctuur.
Ja.
En dat is echt iets, jij hebt altijd belangstelling voor Oosterse dingen. En die man wil wel een keer met jou praten daarover.
Ja.
Want het is vast wel wat voor jou.
Mm-hmm.
Dus mijn moeder kwam daarmee aanzetten. En toen heb ik met die man gesproken. En die zei, nou, dit is echt heel leuk. En als je dan toch medicijnen wil gaan studeren, dan is dat een goede aanvulling op je kennis van medische zaken. Plus het feit, die man zelf was fysiotherapeut. Hij zegt, want dan combineer je de westerse geneeskunde met de oosterse en dan kan je veel meer dingen oplossen.
Mm-hmm.
Dat was dus de reden dat ik zeg, nou, dan ga ik ook zo'n cursus acupunctuur doen. Dat lijkt me wel wat. Dat was in de tijd dat in Nederland helemaal nog geen cursus acupunctuur werden aangeboden bijna. Mm-hmm. Dus ik zat ongeveer het eerste jaar.
Ja. Welke andere zaken kon je meer oplossen volgens hem?
Dat is inderdaad een goede insteek. Want ik zal ook niet zeggen dat het heel letterlijk zo was. Maar het gaat erom, bij geneeskunde, je kan een aantal dingen kan je doen. Maar er zijn juist dingen, hè, zoals bijvoorbeeld een aangezichtsverlamming. Gordelroos. Dat zijn pijnlijke zaken.
Mm-hmm.
Waar medisch gezien nog niet zoveel oplossing voor bestaat.
Mm-hmm.
En met acupunctuur kan je binnen 1 seconde pijn wegnemen.
Dat was zijn verhaal.
Of dat nou letterlijk zijn verhaal was. Je kon dingen oplossen die je met gewone geneeskunde niet zo makkelijk kan oplossen.
Ja.
En hij was natuurlijk fysiotherapeut. Dus hij had ook dat soort dingen. Iemand heeft, laten we zeggen, pijn in zijn rug. En je kan hem wel 6 keer behandelen met massage en dan wordt het wel beter. Maar als je 1 prik op een bepaalde plaats geeft met een acupunctuurnaald... Mm-hmm. De acupunctuur was toen vooral bekend vanwege zijn narcotische mogelijkheden.
Mm-hmm.
dan, ja, dan kan je die pijn meteen wegnemen.
Je studeert dan medicijn of geneeskunde eigenlijk. Ja. Tegelijkertijd doe je die acupunctuurcursus. Hoe combineerde dat?
Nou ja, ik had gewoon belangstelling voor die acupunctuur. En ik denk, ik doe die cursus en niet meteen al als idee om er wat mee te gaan doen.
Ja.
Maar gewoon vanwege mijn belangstelling voor de Oosterse cultuur. Zeg maar.
Dus het was meer een proefje voor je in die tijd?
Het was meer een proef voor mij. En ik had allemaal vrienden die zeiden, waar ben jij nou mee bezig?
Ja. Ja.
Want die hadden dat afwijzende van, dat is allemaal maar kwakzalverij.
Ja. Ja, die gedachtegang was vrij dominant toen in die tijd.
Die gedachtegang was vrij dominant, is hij altijd gebleven.
Ja.
En er is zelfs een Nederlandse club tegen de kwakzalverij.
Ja.
En die noemt alles wat niet, laten we zeggen, door de farmacie wordt gesponsord, noemen ze kwakzalverij.
Ja. Dan trek ik een beetje door, want ik kan me ook best voorstellen dat zeg maar in die combinatie die je dan zeg maar beoogt, er toch een aantal uitdagingen liggen, ook in die studie geneeskunde. Welke uitdagingen ben je tegengekomen?
In mijn studie geneeskunde?
Ja.
Kan je dat nog iets expliceren wat je bedoelt?
Je kiest in het eerste jaar geneeskunde voor typisch ook een andere invalshoek. Dus ja. Dan sta je eigenlijk al te boek als de student die je toch anders benadert, anders bekijkt. Kan ik me zo voorstellen, maar goed, dat zijn
maar
mijn
woorden. Iedereen doet, maakt zijn keuzes en iedereen is bezig te kijken, wat ga ik dan doen? Dan heb je die studie, zeg maar de basis geneeskunde gedaan.
Ja.
Als je krijgt je propeduizen en je kandidaatsexamen. Na kandidaatsexamen kan je al zeggen, ik zoek nu voor de vrije studierichting.
Ja.
Ik ga bijvoorbeeld bacteriologie doen of virologie.
Ja.
Wat dus niet echt geneeskunde is. Mm-hmm. Maar waar je dan toch al een soort richting kiest. Maar dat is het traject veel korter. Je kan ook zeggen, ik studeer af. Dan ben je basisarts en dan ga je specialiseren. En dat is tegenwoordig huisarts, is ook een specialisatie geworden. Dus na je studie of... Je wordt neuroloog of je wordt psychiater. Dus iedereen is toch ook al aan het zoeken. En dan zie je dus ook... Dus bijvoorbeeld die psychiater die naar Bachwan ging... die dat boek Wie is van Hout geschreven heeft.
Mm-hmm.
Die zoekt dus ook naar richtingen hoe die verder moet.
Misschien moet ik hem anders formuleren. Welke uitdagingen kwam je zelf tegen gedurende de studie?
Uitdaging. Ja, ik vind het moeilijk om het woord uitdaging te zien.
Ervaringen, bijzondere ervaringen misschien in dat?
Nou ja, waar je in studie over nadenkt, wat ga ik nou doen als ik klaar ben met deze studie? Hoe ga ik dan verder? Ik wist toch al vrij snel dat ik dan toch wel huisarts wilde worden.
Ja.
Dat leek me toch wel een leuke... Ik heb ook overwogen om chirurgie of neurologie te doen.
Mm-hmm.
Maar chirurgie vond ik fysiek te zwaar. Je moet natuurlijk je kooschappen chirurgie doen. Ik heb na mijn studie ook nog een half jaar chirurgie gedaan. Maar dan sta je dus bij zo'n operatie vaak urenlang... in een soort beetje scheve houding om zo'n wond open te houden. Dat was toen nog. Tegenwoordig is dat allemaal wat... weer wat nieuwer en zijn die wonden kleiner en dat soort dingen. Maar dus fysiek was chirurgie te zwaar voor mij. En neurologie vond ik dan ook wel heel mooi. Maar daar kon je bij die ziektes vaak niet genoeg doen. En ik wilde wel mensen genezen.
Ja,
ik wilde wel iets doen waarvan ik zeg, nou daarmee kan ik ze ook echt helpen.
Ja.
Dus geneeskunde is voor mij het juiste woord. En medicijnen is dus niet het juiste woord voor mij.
Dat is echt geneeskunde. Ja.
Ik wilde geneeskunde doen. Ja. En ik wilde dus mensen genezen. En ik heb dus ook... de uitdaging voor mij was ook om te zeggen... nou, ik wil alles leren wat nodig is om mensen te kunnen genezen.
Ja.
En dus ik deed dus ook... Ja, ik heb mijn eerste huisartspraktijk overgenomen... van iemand die ook homeopaat was.
Want wanneer begon je je praktijk? In welk jaar ongeveer?
Ik begon mijn praktijk in, denk ik, in 75. 75, 76.
75, 76.
Ja, en mijn voorganger was homeopaat. Dus die had een aantal patiënten die op homeopathie stonden. Ik wist niks van homeopathie en ik had daar ook niet zoveel mee.
Mm-hmm.
Dus ik had ook iets van, ja, wat moet ik daarmee? Maar hij zei, geef die mensen nou maar gewoon die homeopathische middelen die ik ook geef. Mm-hmm. Dan zijn ze blij en dan blijven ze bij jou. En dat was natuurlijk ook belangrijk. Het was een kleine praktijk.
Ja.
Dus die paar patiënten die ik had, ja, die moet je ook zien te houden een beetje.
Ja.
Dus ik vond dat wel goed. En ik heb me, ik heb me toen erg in die acupunctuur verdiept. Ik was toen ik klaar was met mijn studie ook klaar met mijn acupunctuuropleiding. En ik was naar China geweest een aantal keren om daar te studeren. Ja, ik was naar de Verenigde Staten geweest om daar congressen over acupunctuur. De All American Acupuncture Association congres. Dan kom je daar, dan zijn de helft van de lezing in het Chinees zonder tolk.
Ja. Lijkt me lastig.
En dan waren we dus met zo'n 10 Europeanen. En dan zeiden we, ja, maar goed, is er geen tolk hier?
Ja.
En dan zeiden ze, nou, dan vraag je het maar aan je buurman om het voor je te vertalen. Want er zat heel veel Chinees in de zaal. Dus dat vonden wij wel grappig, maar niet echt erg adequaat.
Heb je nu dan ook een bepaalde graad behaald in die acupunctuur? Bestaat die überhaupt?
Nou ja, als je zo'n opleiding doet, dan word je... Dan in Nederland wordt het wel erkend. Acupunctuur wordt wel erkend als een officiële geneeskunde. Mm-hmm. En laten we maar zeggen dat ik master ben in acupunctuur. Het is natuurlijk geen universitaire opleiding. Nee, maar ja, wat betekent dat?
Ja.
Maar goed, ik heb dus alle vormen van acupunctuur die er toen waren...
Ja.
Heb ik wel bestudeerd. En ik gaf vanzelf ook veel lezingen ook op de universiteit in België en in Antwerpen en in Brussel. En ik heb veel les gegeven in Nederland, ook in acupunctuur.
Ja.
Ook in technieken die ze dus dan hier niet aan fysiotherapeuten leren, maar alleen aan artsen.
Ja.
Dus daar heb ik me dan nooit wat van aangetrokken. Iedereen die acupunctuur deed, die kon bij mij les krijgen. Dus
bij mij brengt dat het beeld naar boven dat je vrij uniek was in die tijd ook. Met jouw zeg maar, belangstelling voor acupunctuur. Iedereen had het zoiets van, nou, daar blijven we vanaf.
Ja.
Maar jij was inmiddels zeg maar, uitgegroeid tot een specialist.
Ja. Ja, nou, er waren er nog wel een paar natuurlijk. Er waren een paar mensen
een van de specialisten.
Boeken er ook over schreven. Ja. Maar er waren ook wel artsen.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Wat gebeurt er met je leven als je dan plotseling geneeskunde hebt gedaan? Je hebt acupunctuur en dan mag je zo'n praktijk beginnen. En dan sta je plotseling, zeg maar, midden in zo'n werk te praktiseren.
Ja.
Kan ik me zo voorstellen. Wat verandert er dan in jouw leven?
Ja, wat verandert er dan in je leven? Jouw...
Professioneel en misschien ook wel privé. Ik bedoel, het is toch een... Ja. Het arts, in mijn beleving, is toch ook een beetje een publieke functie.
Ja, dat is
je bent van iedereen.
Zo.
Je bent van iedereen.
Ja, dat is ook zo. Je ziet je functie ook wel voor een groot deel.
Ja.
Als je dat vertaalt naar andere beroepen als beschermer van anderen. Je bent toch ook een soort politieagent. Je bent ook een soort pastoor. En mensen komen in vertrouwen naar je toe met vertrouwensvragen.
Ja.
En je vervult een heleboel functies. En je moet ook uitkijken dat je gewoon ook je integriteit bewaart.
Ja.
Qua gedachten en wat mensen je vertellen. Dus dat ik het zo zeg, ik had al mij voorgenomen... mijn buren kunnen nooit mijn vrienden zijn.
Ja,
vrienden komen van ver en die hebben niets te maken met...
Ja.
met jouw eigen... met jouw privé.
Ja.
Dus ik had ook een bel die ik 's avonds kon afzetten aan de deur... want ik woonde wel in mijn praktijkhuis ook.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus dat was in één gebouw.
Ja.
En dat heb ik er later ook uitgehaald. En toen had ik een pand op de hoek waar ik dan mijn praktijk in deed. En ik woonde in het huis, laten we zeggen, 40 meter verderop. Ja, wat doet het met je als je arts bent? Ja, het is ook moeilijk, want je bent jezelf. Hè? Ik heb wel het idee, ik ben altijd mezelf gebleven. En ik ben nooit een rol gaan spelen.
En wat zien we dan als we praten over André die zichzelf blijft, nooit een rol speelt? Wat voor persoon zien we dan?
Het verschil met de andere artsen was wel dat die altijd over geneeskunde praten, ook met elkaar.
Ja.
En elkaar opzochten. En dat had ik dus niet zo.
Nee.
Ik had ook altijd wel vriendjes, laten we zeggen, waarmee ik muziek maakte. Ik ging naar musea, ik had vriendjes in de kunst. Ik had vriendjes op de tennisclub.
Ja.
Maar ik waakte er wel voor dat ik op de tennisclub nooit de arts was van die mensen.
Ja.
Ik had liever geen patiënten in mijn clubjes.
Ja.
Altijd, waren er altijd wel een paar natuurlijk.
Ja. Ja.
Maar niet, ja. Niet dat ik naar de tennisclub ging en dat, ja. ik, dat ze zijn. André, mag ik je even wat vragen? Ja. Dat,
maar ik hoorde je ook zeggen...
Dat niet.
Ik hoorde je ook zeggen dat je ook niet zo close was met andere artsen. Dat jouw belangstelling veel breder lag. Je praat over kunst, over muziek, over sport, et cetera.
Ja, mijn belangstelling lag dus niet bij mijn vrienden artsen.
Nee.
Het enige wat ik wel met ze deed was dat we ook een huisartsenvoetbalclub hadden. En dat ik daarmee voetbalde.
Ja.
Ik had natuurlijk al mijn hele leven gevoetbald. Ja. Ook in clubjes.
Ja. Ja.
En nou, dat vond ik leuk. Dus ik voetbalde wel met de andere huisartsen mee.
Ja. Ja.
Maar dat was eigenlijk het grote contact. Ik zat wel in groepjes met andere artsen. Die dus bijvoorbeeld ook acupunctuur hadden gedaan...
Ja.
Om allerlei andere geneeswijzen te bestuderen.
Aha.
Dus daar hadden we... één keer per maand hadden we daar een bijeenkomst. En daar ging het over... laten we zeggen... het testen van homeopathie...
Mm-hmm.
met de methode VOL. Dat is een elektronische methode van acupunctuurpunten. Ja. Meten elektronisch. En kijken hoe ze reageren op bijvoorbeeld een homeopathisch preparaat...
Ja.
Of op een geneesmiddel of op een plant.
Ja.
En dan kijken hoe dat ging.
Dat klinkt al wel heel diepgaand. Echt een studieclubje.
Dat was een studieclub, over alternatieve geneeskunde. Hadden we ook een officiële club van.
Ja.
Dat was een hele wetenschappelijke club, ja. En daar zaten dus ook een aantal huisartsen in. Een psychiater, een geriater...
Mm-hmm.
Dus en die hebben we ook bijvoorbeeld wel eens een keer een avondje gehad over ademhalingstechnieken.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En daar hadden we echt ademhalingsspecialisten van allerlei categorieën bij.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En we hebben wel eens een avondje gehad over Tibetaanse geneeswijze. En daar had ik zo'n Tibetaanse arts, die ook arts was geweest van de Dalai Lama.
Ja. Ja.
Die in Nederland was, die had ik gevraagd om daar een avond over te komen praten... en te demonstreren hoe hij zijn diagnostiek deed. En dat scheelt niet zo heel veel met de Chinese diagnostiek, maar... Daar had ik drie patiënten voor geselecteerd.
Ja.
Eén die had plotseling, het was een jonge dame, die had plotseling epileptische aanvallen.
Ja.
En hij nam haar pols en hij zei, ja, zij heeft last van opstijgende wind.
Ja.
In de acupunctuur weet je dat wind is ook... de diagnostiek van epilepsie.
Ja.
En daar moet je dan maanpillen voor gebruiken. Nou, ik wil het wel uitleggen.
Ja.
Maar een andere patiënt die ik had, nam hij de pols, alleen maar de polsen.
Ja.
En dan zei hij, ja, deze vrouw heeft last van de knie, van de heup. En die heeft problemen met kinderen krijgen.
Wonderbaarlijk. 1947 zie je het levenslicht. Je groeit op in Amsterdam, Watergraafsmeer, zo ongeveer in die omgeving. De Hortus, daar heb je ook nog 13 jaar gezeten, heb ik begrepen.
Ja, klopt. Ja.
Dan ben je huisarts en dan kijk je terug naar het Amsterdam in 1975, naar waar je vandaan komt. En dan is er ook nog een hele lange periode voor je natuurlijk. Als je nou nu terugkijkt en probeert in woorden te vatten wat er nu veranderd is in de beleving van de huisarts en de rol van de huisarts van misschien wel jaren 50 tot en met, daar kan je wel een oordeel over hebben, denk ik, tot waar je gepraktiseerd hebt. Wat zijn dan voor jou de belangrijkste verschuivingen, veranderingen geweest?
Nou, wat een heel belangrijke verschuiving in het huisartsenvak is dat vroeger, dus in het begin deed je alles, laten we zeggen, schriftelijk. Je had je administratie.
Mm-hmm.
En toen het computertijdperk kwam, toen kwam ook de zogenaamde vergadertijdperk.
Ja.
Toen moest je steeds meer overleggen met de assistenten, met de hulp die je kreeg, die je verplicht moest doen, met je collega's. Dus je moest steeds meer tijd besteden aan het zogenaamde vergaderen en het overleg.
Ja.
En dat was in het begin was dat... één keer per maand met de groep huisartsen waarmee je dan de diensten verdeelde.
Ja.
En dat was leuk en gezellig. En op een gegeven moment had je wekelijks vier vergaderingen die een halve dag slobberde van je tijd.
Noodgedwongen verantwoording naar verzekeraars? Al dat overleggen, die bureaucratie?
Dat was steeds meer werd dat verplicht dat je moest deelnemen. Je moest je nascholingen natuurlijk doen. Ja. En die nascholingen, ja, daar zaten dus ook allemaal vergaderingen in. Ja. En het ging steeds meer over dingen die je eigenlijk toch wel wist. Ja. Maar die vooral ontzettend veel tijd kosten.
Ja.
En ik merk, ja, dat met dat computer, dat kwam er dus op een gegeven moment ook in. Mijn ervaring is dat de computer eigenlijk helemaal niet sneller gaat dan als je het opschrijft.
Ja.
Integendeel, veel meer tijd kost.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ik was daar niet echt gelukkig mee. Er kwam een patiënt binnen en dan zei hij, meneer Jansen, hoe gaat het met u? Leuk en prima. En dan waar het over gaat. En dan was je in contact en dan kon je hem zien. Je kon hem zien binnenkomen. Wat ik altijd bijvoorbeeld heel opvallend vind over niet meneer Jansen, maar mevrouw Jansen.
Ja.
Die komt binnen en je ziet aan alles. Die komt voor de pil en die heeft een vraag voor de pil.
Ja.
Eigenlijk is ze gezond.
Ja.
Ze wil alleen maar iets over de pil weten. Of dat weet je als ze binnenkomt.
Ja.
En dan is dat ook zo.
Ja.
En dan geef je die adviezen of je doet die dingen. Mm-hmm. En dan gaat ze weer weg. En dat was met de computer niet meer. Dan komt er iemand binnen, je kijkt naar je computer. Mevrouw Jansen, ja, hoe gaat het met u? En dan zit je op je computer te kijken. Ja. En het contact tussen de arts en de patiënt, waarbij je aan de lichaamshouding, de verschijning ziet wat er gebeurt.
Ja.
En waar je mee bezig bent, dat zie je tegenwoordig bij artsen, zie je dat niet meer.
Niet meer.
Ik heb dat ook, toen de computer werd in het leven werd, heb ik dat ook nooit gedaan.
Ja.
Ik liet de patiënt binnenkomen.
Ja.
Ik deed mijn ding met de patiënt. En pas nadat de patiënt de kamer uit was, schreef ik in de computer.
Ja.
Dit is de patiënt, dat wil die, dat gaan we doen. En dan moet je zo'n code intikken, wat ze dan hebben.
Ja.
En ik hield dus dat computerwerk, laten we zeggen, voor mijn redelijk summier.
Ja.
Ja, maar dat, en ik merk dat anderen, dat in de medische praktijk tegenwoordig dat niet meer zo is. En ik hoor daar ook iedereen eigenlijk over.
Het vermogen tot empathie wordt afgebroken, wordt verminderd daardoor.
Ik denk dat dat sterk minder is geworden.
Onder de druk van de administratie.
Onder de druk van de computer.
Ja,
de computer. Want die administratie hadden we vroeger ook. Je schreef wel op.
Het is niet zo dat die verzekeraars meer eisen als het gaat om verantwoording.
Geen idee.
Ja.
Ik ben al een hele tijd geen arts meer.
Maar ook in die tijd begon het al een beetje op te komen. Kan ik me zo voorstellen.
Dat de verzekeraars invloeden, kunnen we het nog wel over hebben als je dat wil.
Ja,
maar daar ben ik dus ook absoluut niet blij mee.
Niet blij mee.
Nee.
Een ander verhaal is natuurlijk dat ook de problematiek die je voorgeschoteld kreeg, ook gaandeweg veranderde. Is dat zo? Althans, ik stel me dat zo voor. Andere tijden, andere vraagstukken. Rondom fysieke gesteldheid, geestelijke gesteldheid. Zag je dat terug in jouw praktijk? Een verschuiving?
Vind ik moeilijk om daar goed op te antwoorden. Ik denk dat nou toch ook wel weer niet zo is.
Mm-hmm.
Je hebt wel dat de mensen meer beïnvloed worden door de televisie en de computer. Dus dat er meer vraagstukken, hè, bijvoorbeeld dat ze te veel met die muis schoven. En dat RSI, hè, dat is een tijdje geweest. Je hebt nu natuurlijk die coronatoestanden.
Ja.
Maar infectievraagstukken heb je natuurlijk altijd gehad. En griep, virusziektes heb je natuurlijk altijd gehad. Dat is altijd zo geweest.
Ja.
Mensen hebben altijd rare ideeën over, als ze koorts hebben, dan hebben ze altijd griep. En dan moet je ze uitleggen dat griep alleen maar voorkomt in februari en maart. En dan, maar ik had toch een griepje.
Nou, ja.
Oké, dan mag je dat best een griep noemen. Dus dat maakt niet zo heel veel uit.
Ja.
Ik denk dat de echte ziektebeelden, ik denk dat er heel veel psychische druk is. En dan komen we nog op een ander onderwerp waar ik me mee bezighoud.
Mm-hmm.
Want zoals ik al zei, ik heb me Ik heb mij altijd bezig gehouden met het onderzoek naar de mogelijkheden in de geneeskunde.
Je zegt een onderzoek. Bedoel je dan vanuit een soort wetenschappelijke onderzoeksinstelling?
Ja. Vanuit de acupunctuur heb ik bijvoorbeeld de pols van Roger geleerd. Dat is dat het lichaam een reflex geeft op een bepaalde vraagstelling. En je kan dus zeggen, nou, heb je ergens pijn? En dan kan je dus de pols voelen en dan verschuift die polswaarneming als je zo'n plek komt waar het pijn doet.
Ja.
En je kan dus ook vragen aan het lichaam stellen heb je last van, nou, ik noem maar wat, van allergieën of heb je last van een genetisch ziektebeeld? Dan geeft die pols daar een reflex op als je die vraag stelt. En daar heb ik gebruik van gemaakt de afgelopen 40 jaar. 50 jaar.
Ja.
Van die reflexen die het lichaam afgeeft bij het stellen van bepaalde vragen. Ik vind dat alle artsen die techniek zouden moeten beheersen, maar dat doen ze niet.
Observeer je dan? Is dat het? Of hoe meet je? Hoe neem je waar?
Aan de pols. Je meet aan de pols. Je neemt waar aan de pols dat er verandering in de polsslag komt als je een bepaalde vraag als positief beantwoord krijgt.
Ja, het lijkt me een beetje op het leugendetectorprincipe.
Het is in feite een leugendetectorprincipe, klopt.
Ja.
Dat is juist.
Ja.
En een aantal van dat soort technieken heb ik gebruikt.
Ja.
Om te bevestigen of een diagnose die ik stelde, of die klopt.
Hm.
He, dus een leugendetector,
ja.
Is die diagnose de juiste?
Ja.
En dan krijg je dus het antwoord ja of nee. Hm. Het is echt altijd alleen maar ja of nee.
Ja,
er is geen onderscheid te maken. Ja. Dus,
en is het feilloos? Is het altijd juist?
Dat is altijd juist, want je stelt eigenlijk een vraag aan het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn ligt niet. Onderbewustzijn weet. Het bewustzijn ligt voortdurend.
Ja,
Als iemand komt met een verhaal naar je, dan weet je, nou ja, dat is zijn verhaal. Maar of dat zo is, daar ben je dokter voor om dat uit te maken of het echt klopt.
Ja.
En in 90% van de gevallen kan je dat met je normale technieken bevestigd krijgen dat het klopt.
Ja.
Maar juist die gevallen die ingewikkelder liggen, is het handig om dan een techniek te hebben of technieken om dat bevestigd te krijgen. En die techniek heb ik mij uitgebreid eigen gemaakt.
Ja.
Want dat vind ik dus juist het leuke.
Ja.
En mensen komen met een vraag. Ja, iedereen kan die vraag stellen en beantwoorden. Maar juist de fine-tuning, om het zo maar te zeggen, die doe je met dit soort technieken.
Kan je ook zeg maar ingaan op iets, op een geval of een case, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, waarin heel duidelijk zeg maar het resultaat daarvan zichtbaar werd. En waar heeft dat resultaat toe geleid? Dat lijkt me nog interessanter. Dus je constateert het?
Laten we het zo zeggen. Ik was net begonnen. Ik had dus wel acupunctuur gedaan, maar ik was eigenlijk als jonge arts nog geen eigen praktijk, maar vriendjes van mij in de buurt wel. En die zeiden tegen mij, God, André, jij hebt acupunctuur gedaan en ik heb een patiënt en we komen er niet uit, maar die heeft zo'n pijn in gezicht. Als je er naar wijst, doet het dan pijn. Wil jij kijken of jij er iets aan kan doen? Ik zei, nou oké, ik wil wel kijken. En hier doet het pijn, dus een soort aardse pijn. We weten niet waar het van is. We weten ook niet wat we moeten doen. Pijnstillers kan ze bijna niet slikken, want het doet zo'n pijn. Dus ik zei, nou oké. Ik heb geleerd bij mijn acupunctuur, maar ja goed, ik heb dat ook geleerd. Ik weet er ook allemaal nog niet zoveel van.
Mm-hmm.
Maar dat als je hier in de hand heb je een punt, mm-hmm. laten we maar zeggen een soort acupunctuurpunt, een reflexzone. Als je daar een naald in steekt, dat loopt daar naar die wang, dan is het weg. Hij zei, nou ja, probeer maar, die patiënt wil, vindt alles goed. Dus ik bestak één naald hier en die vrouw die zei, na 2 seconden, het is weg. En die had al dagen liep, had ze lopen janken, kon niet slapen, niks.
Mm.
Die zei, het is weg. Ik zei, nou, dat is mooi. En toen zijn ze gaan, toen konden ze er dus gewoon bij. Ja. En toen gingen ze kijken van, nou, wat is er aan de hand? En toen bleek ze dus een ontstoken kies te hebben.
Oei.
En die ontstoken kies die drukte op een zenuw. En die zenuw die gaf die geleiding van die pijn. En dat was de reden van de pijn. En toen is die kies behandeld en toen was het over. En dat was, dat was een van mijn eerste acupunctuur-experimenten. En toen zei ik dus, nou, ik doe acupunctuur. Dus het werkt. En dat is dus het bewijs van dat er iets zinvol is. Toen denk ik, nou, dan ga ik er wel mee door. Want dan heeft dit dus kennelijk zin.
Overduidelijk geen placebo. Het werkt gewoon.
Ja, overduidelijk geen placebo. Want medicijnen gehad en weet ik wat allemaal. Ja. Placebo's werken ook.
Ja.
Maar in dit geval was dit voor mij de factor dat ik zei van die acupunctuur. Nou, ik vond het ook onzin wat ik allemaal hoorde, die acupunctuur. Want het was zo onwezenlijk. En de manier waarop het gebracht was, was zo gericht op een soort wereldbeschouwing. Waarvan je zegt, ja goed, oké, 4000 jaar oud. Maar ik had op een gegeven moment een lerares. Die heeft mij kinesiologie, Tats voor Health, geleerd.
Ja.
En daarbij ook nog een aantal andere technieken. De zogenaamde hand modes, de mudra's. Dat je, als je dus dit doet, dus deze beweging maakt met je duim op je wijsvinger, dan zegt dat iets over je fysieke zijn van een bepaalde klacht. Mm-hmm. De tweede vinger zegt iets over iets met voeding te maken heeft. Mm-hmm. De derde vinger over iets met energie. Mm-hmm. En de vierde vinger iets over psychisch.
Mm-hmm.
Je kijkt bij een ziektebeeld, wat is de oorsprong van het ziektebeeld? Is het psychisch? Mm-hmm. Is het lichamelijk? Heeft het met voeding, dus bijvoorbeeld met vergiftiging of iets fouts binnengekregen? Het kan ook een bacterie zijn, maar iets binnengekregen.
Ja.
Of heeft het te maken met de energie?
Ja.
En met de energie, dan praat ik dus over de Oosterse denkwijze van wat is energie?
Ja.
Dat is wat anders dan psychisch.
Ja.
En natuurlijk kan het ook een combinatie van die dingen zijn. Maar het is eigenlijk altijd een van die dingen wat de basis is van een bepaalde klacht.
Ja. Ja.
Nou, en als mensen bij je komen, dan hebben ze een klacht. Ja. En als arts weet je meestal wel van, nou, het is dit en dat kan ik eraan doen. Dit is fysiek, een spier moet naar de fysiotherapeut. Of dit is een keelontsteking. Gaat vanzelf over of geef je een antibioticum of een pijnstiller. Dat is allemaal helder en duidelijk.
Uh-huh.
Maar ja, als het juist niet duidelijk is, dat vond ik het meest interessante. En dan ga ik dus al die technieken samenvoegen. En dat zijn er een heleboel hoor. Ik heb een heleboel gestudeerd tot magneettherapie en Braziliaanse longarts die, omdat zijn moeder kanker had, heeft gezocht naar, is daar met magneten iets aan te doen?
Ja.
En die heeft daar een uitgebreid systeem. Dus al die technieken, die combineer ik. En als ik niet weet wat het is, dan ga ik dus aan het onderbewustzijn vragen van de mens. Van, wat is nou eigenlijk jouw ziekte? Mm-hmm. Het onderbewustzijn weet het. Mm-hmm. Het onderbewustzijn van de patiënt zelf weet het.
Ja.
Dus eigenlijk weet iedereen zelf al wat het is. Dus de hersenen zijn zich bewust van wat er aan de hand is.
Ja.
Maar als je dat kan vragen en hoort van, nou, het is dat of dat, dan ga je vragen, welke techniek moet ik daarvoor gebruiken?
Ja.
Is dit iets voor gewone geneeskunde? Ja. Is dit iets voor acupunctuur? Is dit iets voor van de Gorge, dat is dan van die magneten? Is dit iets voor de Indiaanse techniek?
Ja.
Of moet je een combinatie gebruiken?
Ja. Ja.
Dan krijg ik daar het antwoord op en dat doe ik nog steeds.
Ik vind het wel een hele interessante invalshoek ook. Zeker ook al, nog even afgezien van de behandelingen die je noemt. Hè?
Ja.
Want dat je uiteindelijk erachter kunt komen wat de patiënt heeft.
Ja.
En dat het antwoord ook door de persoon zelf wordt geformuleerd.
Ja. Ik wil er nog eentje noemen.
Ja.
Ik wil er nog één noemen. Ik had dus dat via die Tats voor Health lerares van mij had ik geleerd hoe je die dingen doet. Maar die zei, ga eens een keer naar dat vriendje die heeft die Mexicaanse methode met die magneten gedaan.
Mexicaanse methode met magneten?
Ja, dat is een longarts die dat heeft ontwikkeld.
Ja, ja.
En ik heb dus die methode geleerd van hem. Hij gaf daar een cursus in. En mijn eerste patiënt, dat was een hond.
Mm-hmm.
En ik had een vriendje en die had een grote hond. Een Berner Sennerhond. En die zei, ja, ik heb hem gekregen. Die moet eigenlijk geopereerd worden, maar het is hartstikke duur. En hij zakt steeds door zijn poot. Daar is iets mee.
Mm-hmm.
Heb jij daar een idee over? Ik zeg, nou ja, ik ben geen hondenarts, maar ik wil dat met die magneet. Die hond zakt dus 10 keer per dag door zijn poot heen.
Mm-hmm.
Door zijn ene poot die beschadigd was. Ik zei, we gaan dat met die magneten doen. Ik heb dat gedaan. We hielden met z'n drieën die hond vast, een grote hond.
Mm-hmm.
Hij is nooit meer door zijn poot gezakt na één behandeling.
Heel apart verhaal.
Met die magneet. Dus dat was mijn eerste magnetenpatiënt.
Ja.
En dat vond ik dus zelf ook zo.
Ja.
indrukwekkend. Ja. Omdat
ja.
Een hond kan ja. je niet suggereren.
Ja.
He, er zit geen, er ja. zit geen placebo-werking in.
Ja. Ja.
Dus dat ja. vond ik toch ook wel ja. een ja. voorbeeld van ja. een...
En verdiep jij nu ook in de vraag... hoe werkt dat dan met ja. die magneet?
Ja, natuurlijk. Dus... Ik wil weten.
Ja.
Ik
ja.
heb me ook bezig gehouden in, ja. in het begin toen ik acupunctuur ja. deed... met laserbehandelingen van acupunctuurpunten. Mensen ja. zijn altijd bang voor acupunctuurnaalden. Ja. Ja. Kan je met een laserstraal... Ja. kan je dat acupunctuurpunt ook ja. behandelen. Ja. En dat bleek in een aantal ja. gevallen ook te gaan. Ik heb ja. toen ook een aantal ja. lasers laten maken... Ja. Ja. door een instrumentmaker...
Ja.
die dan precies konden wat ik wilde.
Ja. Ja.
Dus daar ben ik wel mee bezig geweest ook, ja.
ja. Het lijkt mij, zoals ik het zo verhaal zo hoor... dat je nog volop in beweging bent, in ontwikkeling bent.
Ben ik ook. Ik ben nog steeds ja. bezig met ook patiënten te behandelen. Ik wil nog één leuk voorbeeld zo direct noemen... Ik ben dus wel altijd geïnteresseerd in alles wat kan genezen.
Ja.
Dat wil ik weten.
Ja.
Ik wijs het niet per definitie ja. af. Ja. Maar ik ga ja. zelf wel zeggen, klinkt dit logisch of niet?
Ja.
En als het werkt, wil ik weten hoe het werkt.
Ja. Ja.
En dus op een gegeven moment kwam er iemand naar mij toe met psoriasis. Zegt
ja.
dat iets?
Ja, ja. Huidziektes.
Zo'n huidziektes.
Ja.
En ze ja. zeggen dat het genetisch is. Ik geloof dat wel. Het komt vaak toch iets meer in families voor.
Ja.
Maar er kwam iemand die zei, ja, god, ik heb psoriasis, wil jij niet, kan jij met acupunctuur niet iets aan mij doen? Ja. Zijn vrouw was ja. patiënt van mij, ja. hij niet. Ja. Maar ik zei, ja, ik heb het al een paar keer geprobeerd, maar echt veel succes ja. vind ik niet dat ik ermee ja. heb. Maar ja. probeer het dan toch ja. maar. Dus ja. ik heb het een paar keer geprobeerd ja. en dat hielp niet echt. En op een gegeven moment kwam die man bij mij langs, wetende dat ik dus geïnteresseerd was ook in andere geneesmiddelen. Die zei, nou, je zal het niet geloven. Maar het is weg, het is helemaal weg. Toen zei ik, nou, dan wil ik wel weten... Ben je de Dode Zee geweest, hè? Want de Dode ja, Zee-therapie, waar gaat het weg? Nee, zei nee, ja. ik heb een huidsteen.
Hmm.
Ik zeg, nou, laat maar zien. Nou, hij maakte zijn buik bloot, waar het allemaal zat voor een deel.
Mm-hmm.
Dat is helemaal schoon.
Mm-hmm.
En ik zeg, nou, ik ben wel geïnteresseerd. Wat is dat voor een steen? En die heb ja. ik van die man gekregen en die doet daarin. Die heeft dat voor mij berekend.
Ja.
Dus ik zeg, nou, ik ga wel naar die man toe. En ik wil weten wat dat voor steen is. Want als ik andere mensen ook kan helpen, dan is dat voor mij voldoende. Al kan ik er maar één iemand mee helpen, wil ik een week over studeren. Maakt ja. me niet uit. Dus ik ging naar die man van die stenen toe. En hij zei, ja, die heeft die steen gekregen van mij en die werkt. Nou, ik zei, heb je de 10 voor mij? Want ik heb nog wel 10 patiënten met psoriasis en ja. met andere huidaandoeningen. Want hij zei, het is een huidsteen. Dus ik heb toen aan een aantal mensen, een apotheker, mijn vader, een kapper en een politieagent. Ik heb een aantal van die stenen toen gegeven aan mensen om te proberen met eczeem en psoriasis.
Mm-hmm.
40% werkte.
40%.
Dus die waren van hun ja. eczeem
af.
En ja. die apotheker die zei, nou, die steen, ja, ik heb ja. hem bij me en ik heb helemaal geen last. Nou, die had dan met al die stoffen ja. natuurlijk vast ja. wel iets waar hij allergisch voor ja. was. En op een gegeven moment zei hij, ja, ik ben die steen kwijtgeraakt en nou is het weer terug. Ik zei, nou, dat vond ik ook wel weer interessant. Maar ik wilde natuurlijk altijd weten hoe die steen dan werkt. Hè. Waarom heeft een steen dan die mogelijkheid dat hij dat doet? En waarom werkt die maar bij 40% en niet bij de anderen?
Wetenschappelijk vragen.
Ja. Die kwamen bij mij op.
Ja.
Dus ik ben daar toevallig, en dat vertel ik ook, ik ben nu met iemand... in contact en die zegt, ja, ik zit in die steenhandel... en ik heb heel veel vragen wat geneeskundige mogelijkheden zijn. Ik heb gehoord, jij weet er wat van. Ik zeg, ja, ik weet er wel wat van. Ik heb allerlei stenen gebruikt, bij allerlei ziektes en dat deed nooit wat. Maar ik ben er nu achter hoe dat komt. Waarom maar de helft van die stenen werkt? Omdat er ook nog een psychische factor is. En die moet je ook behandelen met een andere steen erbij.
Uiteraard
en dan kom je veel verder.
Ja.
Maar dat is even voor nu.
Dat riekt naar een boek wat eruit gaat komen. Na verloop van tijd, denk ik.
Ja.
André, je kijkt nu terug. En ik weet ook, ik heb natuurlijk ook wat onderzoek gedaan... dat er ook wat moeilijkere perioden zijn geweest in jouw in jouw leven. Daar heb ik ook kennis van genomen. En ik vroeg me doorlopend af van, als dat je gebeurt... Nou ja, laat ik het zo zeggen... Het zal je maar gebeuren. Dat was het eerste wat ik... Want dan zit je dus vanuit die gedachte dat je een publieke functie hebt. En min of meer lig je in de vuurlinie.
Ja. Ja. Ja.
Het is voorbij. Het is een lange tijd terug. Hè? 2005, 2006. Dus daar kijk je nu ook op terug. Wat heeft dat voor jou betekent? En wat is jouw manier geweest om daar vooral mee om te gaan? Want je moet toch weer terug. Je moet toch weer naar reset. Je moet toch door.
Ja.
En dat is niet makkelijk. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Zou je daar nog iets over kunnen zeggen?
Zoals je wel gemerkt hebt aan mijn verhaal, ik ben altijd redelijk optimistisch. En dat is waarschijnlijk ook mijn redding wel geweest. Ik heb niet de neiging om in de depressie te duiken. Maar nee. het zijn natuurlijk geen makkelijke zaken. Maar het is natuurlijk best wel wat als je dus een relatie met iemand hebt. En die relatie is uit. En 5 of 6 maanden later komt zo iemand zeggen: ja, André, ik ben zwanger van jou.
Mm-hmm.
En ja. En dan, maar ja, goed, je hebt dan al helemaal niks meer met zo iemand. En dat je zegt: nou, sorry, maar het, wat mij betreft is het klaar. Waarom kom je daar niet, zeg maar, binnen 3 maanden mee, zodat je samen kan bespreken of je dat wel wil of niet? Nee, ik wil dit en ik wil dit houden. Dus die heeft mij, die heeft daar een rol in gespeeld. En nou ja, goed. We hebben het net gehad even over dat kwakzalverij een belangrijke factor is. En al die dingen die ik gedaan heb werden genoemd als komen we in dat onderwerp terug.
Huh.
En er was een openbare aanklager die samen met die jongen van de Vereniging voor de Kwakzalverij een prijs had gewonnen. En dat speelde in die tijd die jij nu noemt. Dat ze vonden dat ze mij uit mijn huisartsenambt moesten zetten.
De BIG-registratie.
Dat ze mijn BIG-registratie moest strappen. Want ik had het dan allemaal fout gedaan.
Mm-hmm.
En Dat was dat die man van die kwakzalvrijclub. Ik heb hem ooit eens een keer bij een lezing gehoord. En die jongen wist volgens mij niet waar hij het over had. Maar goed, dat is mijn mening.
Mm-hmm.
Ze vonden dat ze een voorbeeld moesten stellen.
Mm-hmm.
Van mensen die zich bezig hielden met kwakzalvrij. Dat kon eigenlijk niet bij artsen.
Lijkt op een heksenjacht.
En zie ik het eigenlijk wel een beetje.
Ja.
Want als je ziet wat er gebeurd is, ze hebben dus 2 getuigen genomen voor een zaak die al ouder dan 10 jaar was. Dat mag dus helemaal niet in de rechtbank. Nou, dat mag wel, maar dat is niet toegankelijk voor een gerechtelijke uitspraak. Hè, ze hebben dus iemand genomen die al eerder in een eerdere zitting waar ik al een voorwaardelijke straf voor had gekregen. Die hebben ze in een tweede zitting weer geroepen. Dat is ook niet gangbaar in de Nederlandse rechtspraak.
Uh-huh.
Dus ja, maar ja, goed, ik wist dat allemaal niet, want ik had geen rechten gestudeerd.
Uh-huh.
Dus zo waren er nog wel wat zaken waardoor je zegt, ja, dat was volkomen ten onrechte.
Ja.
In mijn optiek.
In jouw optiek.
Nog steeds.
Ja. Ja.
Maar ja, goed, daar doe je niks mee. En ja, ik was toen al op een leeftijd dat ik zei, nou, volgend jaar stop ik er toch mee.
Ja.
Dus het maakte voor mij eigenlijk niet zo heel veel uit.
Dat was 58 ongeveer, heb ik begrepen.
Ik was 59.
59, ja.
Dus het was eigenlijk wel oké.
Ja, ja, ja.
Dus ja, en ja, dus wat we al eerder ook hebben gehad, dus de hele administratie.
Ja.
Je deed eigenlijk geen geneeskunde meer, maar je deed eigenlijk wat een administratieve functie.
Ja.
En je moest voortdurend vergaderen, dus het was toch al minder. En die alternatieve geneeskunde ben ik altijd blijven doen.
Ja.
Ik heb nog steeds patiënten die ik behandel.
Is dat niet je redding, maar jouw motivatie geweest om gewoon door te gaan? En heeft dat ook geleid tot die weerbare houding die je nu laat zien? Die krachtige houding van, weet je wat, oké, niet leuk, maar ik ben er. Ik ben André en ik ga door.
Ja, 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 ja.
Vind je het moeilijk?
Nee, ik vind dat niet moeilijk. Wel, wat ik wel vind, dat mensen wel eens zeggen van, nou goed, dat is jou gebeurd, dus nou wil ik niks meer met jou te maken hebben, want jij bent helemaal fout.
Ja.
Dat heb ik wel.
Ja.
Dat vind ik wel jammer dan. Dat vind ik jammer. En dan denk ik, nou, oké.
Ja.
Kijk, mijn goede vrienden weten dit. Ja. Dus ik hou niks geheim.
Ja. Ja.
Dus geen probleem.
Ja.
Maar ik heb ook niet het gevoel dat ik nou echt foute dingen heb gedaan. Nee. Dat is het punt.
Nee. Maar je laat je er ook niet door leiden. Je zegt heel nadrukkelijk, ik vind het jammer.
Jammer ik vind dan. Het jammer dat het jammer gebeurd dan. Is, maar ja. Dingen gebeuren.
Nee, maar ook als mensen zeg maar afscheid van je nemen. Of de zogenaamde goede vrienden.
Ja, dat vind ik wel jammer, ja. Sommigen zijn goede vrienden. Goede vrienden zijn goede vrienden.
Ja. Ja. Jammer dat je dan toch niet in het gesprek kunt komen.
Ja. Ja.
Je bent nog steeds actief. En,
ik ben nog steeds actief. En ik vind als ik mensen kan helpen, dan moet ik dat vooral doen.
Ja. En als ik het verhaal zou beluisteren en ik probeer een eigen betekenis aan te geven of een eigen interpretatie aan te geven, weerhoudt het jou er niet van om door te gaan met onderzoek?
Klopt, is ik het... doe dat nog steeds. Zeg maar, nog steeds. Elke maand doe ik met iemand die testen. Waarbij ik test wat goed is en wat niet goed is. En dus die ja-nee vragen beantwoord en problemen van mensen. En ik heb nog steeds patiënten die mij bellen en zeggen... André, ik heb een kind en met allergieën en kun jij uitzoeken wat ze hebben? Want ik wil dat niet met medicijnen doen.
En dat intrigeert mij ook. En dan ga je ook echt uit op onderzoek.
Ja.
Dus je kijkt naar het kind, je kijkt naar de verschijnselen.
Ja.
Je haalt alle
testen. Ik kijk
kennis.
Ook of ze gefilterd water moeten drinken. Al dat soort dingen, dat halen we er wel uit. Ja.
Ja. Ja. En als je dan zeg maar terugkijkt naar de resultaten nu die jij hebt gerealiseerd. Wat kan je dan zeggen met betrekking tot de werking of de nuttigheid van hetgeen wat je doet? Je had het in de voorloop over 40%. Is het in de regel zo dat je...
Nee, dat was met die steen.
Dat was met die steen, ja. Die steen was het algemeen. Ja, die 40%, ja.
Nee, want die ja-nee-vragen zijn 100%.
Nee, ja.
Die ja-nee-vragen zijn 100%.
Ja.
Dat is
gewoon...
Daar ga ik vanuit dat 100% klopt. Ja. Kijk, ik heb vroeger ook wel eens onderzoek gedaan. Dan had ik ben ook ooit wel eens in een televisieprogramma geweest over het stoppen met roken.
Ja.
En dat was bij Han van der Meer. En dat was toen waren allemaal bekende Nederlanders die zogenaamd met roken wilden stoppen.
Ja. Hè,
want het zijn bekende Nederlanders, dus of ze het echt willen, dat weet je niet. Maar goed, anyway, die werden behandeld met pilletjes, met hypnose, met acupunctuur, met verschillende technieken, 6 verschillende. En ik deed daar de acupunctuur.
Ja.
En ik zat op 100%. Dat mijn patiënten, en er was een follow-up van 3 maanden en van 6 maanden. En die anderen zaten ook op percentage, maar die zaten toch, ik was de hoogste.
Ja, maar, nou,
heel trots op.
Ja, nee.
En daar had ik ook wat leuke mensen aan overgehouden. Dus, dus ik heb dus zelf ook eens een keer een jaar lang alle patiënten die bij mij kwamen voor acupunctuur tegen het roken, heb ik bijgehouden. Die moest na 3 maanden en na 6 maanden schrijven hoe het met ze was. Want ik wilde weten of het, als het hielp, hoe lang het dan hielp en of het weer terugkwam of niet.
En die verslagjes heb je nog natuurlijk. Hopelijk.
Of ik die nu nog heb? Nee, die heb ik nu niet meer. Nee, mijn administratie, dat is te lang geleden.
Okay.
Maar daar kwam ik toch op 70% uit.
Ja.
Die stopte met roken.
Netjes.
En dat vond ik zelf ook best wel veel.
Ja.
En ik heb het ook met hoofdpijn gedaan. Ik had eens een interview over migraine, hoofdpijn en migraine.
Ja.
En daar zat ik ook, weet ik niet, ik kreeg 60 telefoontjes per dag van mensen die tegen hoofdpijn toen dat interview in een tijdschrift stond. Dus dat was heel druk. En toen toen zat ik ook vrij hoog in mijn resultaat. Hoofdpijn is
is anders ook dan roken.
Is anders. Als je zegt, hoofdpijn gaat zelf over, dan is het bij de helft is het al bijna over.
Over, ja. En voor roken geldt ook natuurlijk, de wil om te stoppen werkt ook mee.
Ja, maar het is verslaving. Ook. Het is een verslaving ligt toch iets anders. Ja. En die mensen komen niet omdat ze geld willen uitgeven om behandeling tegen het roken te krijgen.
Ja, oké.
De meeste.
Als je zo terugkijkt, hè,
wat
zou jij over willen doen? Wat zou je anders willen doen, laat ik het zo zeggen? Anders.
Ik beschouw mijn leven als een vaart over een rivier.
Mm-hmm.
En langs de oever komen allemaal, staan allemaal dingen op. En dan kom je langs.
Ja.
En dan zijn dat allemaal dingen. En dan de leuke dingen, die zeg je, nou, die wil ik gaan doen.
Ja.
Die pak ik beet.
Ja.
En er zijn ook dingen die gaan langs. En die zeg je, nou, nou dat is niet voor mij. Nou, dat is niet mijn piece of cake.
Nee.
Dus die laat je voorbij. En soms komen ze nog een keer langs en denk je, ja, toch eigenlijk wel leuk. Toch maar wel doen.
Toch wel doen.
Maar meestal is het dan over. Ja, dat is toch de manier waarop ik denk dat mijn leven is gegaan. Dat ik denk van, nou, dit komt langs, dit is leuk. En wat ik zei, mijn ouders waren zo, je mag alles. En vooral ook doen. Vooral doen.
Ja.
Niet zeggen, dat mag niet. En mijn moeder had dus meegekregen, ze mocht dus niet skiën. En dat vond ze dus eigenlijk wel vervelend. Dus die heeft altijd wel gezegd, nee, juist wel doen.
Wel doen. Dus stel je nu voor, hè? Dus sta je voor een grote zaal van misschien wel 1000 mensen, jonge mensen. En die zijn allemaal benieuwd naar jouw levensfilosofie. Want ze hebben gehoord dat je zo inspirerend was in die levensfilosofie. Kan je die levensfilosofie in een paar woorden samenvatten?
Nou ja, ik denk inderdaad dat ik dan die kinderen zou zeggen, je moet zoek je ding en doe het, ga ervoor. Ja.
Zoek je ding en ga ervoor.
Ja. Ik denk dat dat toch wel heel belangrijk is, ja. En je kan het.
En je kan het. En dan zijn dit
het
woorden.
Het is niet zo, je kan. Het is nooit zo, je kan het niet. Je kan het.
Je kan het.
Dus doe het.
En dat zijn de woorden die van je ouders die in je hoofd echoen. Is dat
ik
het?
Ik denk dat mijn ouders, met name mijn moeder, wat zo was, ja. En mijn vader ook wel, ja. Die waren wel zo van.
En hoe heb je dat verrijkt?
Nou ja, door het altijd onderzoek te blijven doen. Altijd kijken als er iets nieuws langskomt. Ook nu nog.
Ja.
Als er iets langskomt waarvan ik denk van, ja, dat is. Hè, want we hadden het bijvoorbeeld over die Indiase technieken. En wat ik natuurlijk ook heel belangrijk vond. Mm-hmm. Is wat is dan verlichting? Hè? Hoe komt het dat je hersenen dan kennelijk op een andere manier werken, zodat je beter kan denken?
Wat is voor jou die verlichting?
Ik heb ooit eens les gehad van een Tibetaan.
Ja.
En die gaf dus een aantal oefeningen op. Hè? Meditatieoefeningen, mm-hmm, waarbij je moest visualiseren.
Mm-hmm.
En tevens moest zeg maar zo'n mantra doen. En ook een bepaalde houding aannemen. Laten we zeggen, een soort vorm van yoga. En als je dat samen doet, dan komt er inderdaad een manier, iets in mijn hersenen. Ik heb dat toen meegemaakt, dat ik iets had van, ik begrijp alles. Alles werd zoveel duidelijker en helderder. En ik heb dat echt meegemaakt. En na 2 dagen was het over.
Was het over.
Maar ik had 2 dagen iets van, ik snap alles. Ja, dat was een ervaring. Ja, dat is een spirituele ervaring geweest die ik niet licht zal vergeten.
Een korte sprankeling van briljantheid.
Ja, dat is precies de juiste. Dat is precies de juiste benaming. Ja. En toen was ik ergens in de 20. Ja,
ja, leuk. Tot toch nog even terug, want dat gevoel heb je dan. En dan ben ik toch even nieuwsgierig naar. Wat heb je ermee gedaan? Met dat kortstondige gevoel van ik begrijp alles. Heeft het ook nog geleid tot een.
Tot een resultaat. Nee,
productiviteit.
Dat niet, maar ik heb. Op dat moment niet. Want ik had dat weekend die cursus. En ik had die Tibetaan, dat was niet iemand waarvan ik dacht, ik heb veel sympathie voor die man.
Oh.
Maar nee, dus daar zat het ook niet in. Maar het was gewoon. Ja, mijn hersenen gingen anders werken. Ik kwam in een ander hersenritme.
Een ander hersenritme.
Ja, dat kan niet anders. Zoiets was het. Ja. Zo zie ik dat.
Ja. Ja.
En daardoor heb ik ook altijd belangstelling gehad voor, laten we zeggen, natuurkunde. En ontwikkelingen in de natuurkunde zijn er natuurlijk heel veel geweest.
Ja.
Ja. Dus,
op het gebied van hersenonderzoek is er ook natuurlijk heel veel ontdekt inmiddels.
Ja.
En heel veel is nu ook verklaarbaar wat toen in die tijd onverklaarbaar was. Dus dat is misschien ook wel zeg maar de next step voor jou.
Ja, nou ja, Erik Schreder is een goede vriend van me. Dan zat ik mee op de tennisclub. En die zat ook in mijn acupunctuurclub.
Ja, ja, die ga ik ook nog uitnodigen, Scherder. Zeker. Die, die komt er nog bij. Ja, die moet ik nog uitnodigen.
Die moet je uitnodigen. Ja. Zeg maar dat ik geweest ben, dan vindt hij dat leuk.
Oké.
Vindt hij dat leuk. Nee hoor, ik kan het goed met hem vinden, maar ik spreek hem haast nooit meer. Nee. Want hij komt nooit op de tennisclub en ik ook niet.
Mm-hmm.
Althans, die tennisclub niet. Maar dat is wel grappig.
Wat zijn dan nog je toekomstplannen? Want je bent nog lang niet uitonderzocht, is mijn indruk.
Mijn toekomstplannen is, ik heb ooit eens een keer met een hypnotherapeut, ik zie hypnose ook als een fantastische mogelijkheid om mensen verder te helpen.
Ja.
Ik heb ooit eens met zo'n hypnotherapeut gesproken.
Ja.
Die ook voor zalen dat doet en zo. Ja. En ik heb natuurlijk ook een hypnoseopleiding gehad. Ik ben ook master in hypnose, een Amerikaanse titel of zo, weet ik veel.
Ja.
Dus ik doe dat wel eens om mensen te helpen natuurlijk.
Ja.
En ik heb besloten om op mijn tennisclub dat tennisgebouw te gebruiken om mensen te behandelen tegen diabetes 2. En dan krijgen ze hypnotische roes, om het zo maar te zeggen. Ja. Krijgen ze posthypnotische opdrachten om geen zoetigheid meer te eten.
Mm.
En als ze dat wel doen, dan is dat heel vies, dus dat doen ze niet meer. En om meer te bewegen en om af te vallen.
Ja.
En dan gaat die diabetes 2 in een heel groot aantal gevallen wordt veel beter. Of...
En als je een tipje van de sluier oplicht, wanneer begin je met dat programma?
Laat ik het zo zeggen, ik heb dat al aangekondigd op mijn tennisclub.
Okay.
En ik ben pas een maand voorzitter van mijn tennisclub. En dat gaan we dus binnenkort doen.
Interessant.
Ja, ik vind hypnose een van de belangrijkste medische mogelijkheden die er zijn om mensen te helpen ook.
Zelf raak ik altijd een beetje in de war als dat genoemd wordt. Want ik heb ook begrepen dat met name die performance op stage ook gebruik maken van allerlei trucs en tricks om maar de suggestie te wekken dat iemand gehypnotiseerd is of wordt. En dat vind ik dan altijd wel weer heel lastig, om dan van daaruit zuiver te kijken naar het verschijnsel hypnose.
Ik heb een boek gelezen van een Engelse arts die schreef: de mens kan zelf 97% van alle ziektes genezen. En er stonden een aantal dingen in. Zelfhypnose, autogene training, noem maar op. Hoe je het wil noemen, maakt allemaal niet uit. Maar dat zijn natuurlijk allemaal dingen die komen daarin voor.
Ja.
Een van de dingen die erin voorkwam, en dat vond ik toen toch ook wel intrigerend, is vrouwen die weer stevige borsten willen krijgen. Mm. En toen heb ik een tijd gedaan bij een groep vrouwen, die allemaal een eigen interessante motivatie hadden om dat te doen en te willen. Allemaal natuurlijk iets ouder, want die stevige borsten heb je als je jong bent. En als je wat ouder bent of kinderen krijgt, dan worden ze zakken. Dus die wilden allemaal wel of grotere borsten of stevigere borsten weer terugkrijgen. Dus ik heb dat gedaan 10 keer bij die groep vrouwen.
Mm-hmm.
En met succes. Alle vrouwen zeiden dat ze weer grotere borsten hadden gekregen en steviger.
Okay.
Allemaal zeiden ze. Dat hebben ze natuurlijk zelf gemeten, dus dat kan ik niet doen. Maar dat moesten ze zelf doen.
Ja.
Een daarvan was een naaktdanseres. Die zei, ik kan mijn borsten niet groter maken met operatie. Want dan zie je die littekens en dat kan met mijn beroep niet.
Ja.
En zo hadden ze allemaal een eigen motivatie.
Ja.
Maar dan inderdaad, dan bracht je ze in trance en dan liet je de doorbloeding van die borsten enorm toenemen. En je gaf ze een posthypnotische opdracht dat ze dat thuis ook moesten doen.
Okay.
En het werkte wel.
Ja.
Ze hadden allemaal grotere borsten gekregen en steviger.
Ja, ja, ja.
En bijwerkingen waren allemaal afgevallen.
Ja.
Dus dat was ook nog zo.
Ja, ja.
Het deed natuurlijk een oefening om het lichaam gezond te maken. Maar dat kwam er gewoon bij. Ja. Dat was een cadeau.
Weer een bijzonder verhaal. Bijzonder verhaal.
Nee, maar dat was wel grappig.
Ja. 47. Je bent nu 77, 47
Klopt.
Geboren. Klopt. 77 jaar. Je kijkt dus al... zeg maar naar een indrukwekkend traject, levenspad. Je bent al een flink aantal jaar met pensioen ook.
Ja.
En dit programma heet ook Pensionado. Dus we komen vanzelfsprekend op het geheim van jou als het gaat goed met de pensioenperiode omgaan. Tips, trucs, adviezen. Heb jij ze in je achterzak voor de pensionado die ervoor staat of misschien al een tijdje met pensioen is?
Ja, tips... één tip is natuurlijk wel zo. Je wordt, als je ouder wordt, fysiek vaak toch wel iets minder. Niet zo heel veel. Maar blijf bewegen. Ik denk dat dat toch wel heel erg belangrijk is.
Ja. Blijf bewegen. Is de beweging de sleutel?
Beweging is een belangrijke sleutel. En blijf aan de slag.
Ja.
Ik heb voor mijn part elke dag in de tuin roeten.
Ja.
Maar gezond oud worden is denk ik het allerbelangrijkste.
Ja, maar de vraag is, hè, de vraag aan de huisarts. Dokter, hoe worden we gezond oud?
Hoe worden we gezond oud? Ja, blijf doorgaan. Zoek bezigheden. Zoek sociale contacten.
Mm-hmm.
En probeer zo gezond mogelijk te leven. Ja, gezonde voeding. Beperk je alcoholgebruik.
Mm-hmm.
Ga niet in de zitstand staan.
Mm-hmm.
Maar
kom uit
blijf bezig. En met bezig bedoel ik niet alleen fysiek, maar ook geestelijk.
Ja.
Dus lees en ga dingen zien en doe dingen die je altijd leuk gevonden hebt. Maar blijf die vooral doen.
Ja, ja. Ook als je er geen zin in hebt.
Ja, als je geen zin hebt, ga je niet op de bank zitten boederen.
Nee.
Maar ga aan de slag. Blijf doen.
Ja, ja.
Wat ik zo leuk vind op mijn tennisclub waar ik nu op zit, zitten veel ouderen op.
Ja.
Dus 3 keer per week tennissen.
Ja.
En dan rennen ze wel niet zo hard meer. Maar ze komen naar die club, ze kletsen met de mensen. Het is en sociaal heel goed en fysiek heel goed.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, het geheim om fysiek verval en depressie buiten de deur te houden. Zo interpreteer ik even jouw woorden. Gewoon bewegen, contact, leven omarmen. Je kijkt er nu heel bedenkelijk bij.
Nou ja, het woord depressie, dat is inderdaad waar. Het woord depressie, dat ken ik eigenlijk niet zo. Maar...
Jij niet, hè? Vanuit
nee,
jou...
dat heb ik niet.
Daar heb jij niks mee.
Daar heb ik helemaal niks mee. Nee.
Ben je gezegend mens?
Dat weet ik niet. Ik ken niet zoveel mensen met depressies.
Ah, oké.
Okay. Jij wel?
Ja, ik zie toch mensen die niet depressies misschien niet, maar somber wel, ja.
Ja, ja, precies.
Somber. Ja. Ik weet niet of dat een depressie is. Ik ben geen medicus. Maar...
Nee, je weet je er weer goed uit te werken.
Oké. Okay.
Nee hoor, maar ik snap al wat je bedoelt.
Ja.
En je moet doen wat je kan. En dat moet je vooral doen.
Ja, vooral
ik
doen.
Ik zie hier dus 4 gitaren staan. Nee, het zijn er zelfs 5.
Ja.
Ik maak muziek.
Podcast Pensionado heeft echt een beetje een traditie dat de gast altijd het laatste woord heeft. Dus ik geef graag jou de gelegenheid om het laatste woord te doen. Ik zal je daarna nog bedanken. Dus echt het laatste woord heb je niet, maar...
Nou, een paar dingen wil ik dan toch wel zeggen nog.
Ga je gang.
Heb ik erg genoten van het feit dat ik ben uitgenodigd hier en dit gesprek heb kunnen voeren. En dat andere mensen daar misschien met min of meer plezier naar kunnen luisteren. En mijn mening is ook, en dat is ook iets wat ik heb, een leuke relatie die ik pas een aantal jaren heb. Dus die heb ik pas gekregen op het moment dat ik al gepensioneerd was. Met iemand die hier ook in de stoel heeft gezeten om zijn pensionado verhaal te vertellen.
Pita bedoel je? Ja.
Pita bedoel ik.
Ja.
En die vond het ook leuk en die vindt ook, en dat moet ik zeggen, ook heel leuk om met mij dingen te doen. Een relatie te hebben en leuke dingen te doen. En dat is ook iets wat ik pensionado's aanraad. Zorg in ieder geval dat je iemand hebt, of meerdere, om dingen mee samen te doen. Want dat is ook een enorme stimulans om, laten we zeggen, gelukkig te zijn. Want gelukkig zijn, dat is toch een heel belangrijk deel van het leven.
Het klinkt alsof jij opnieuw geluk hebt gevonden.
Ja. Nou ja, ik heb het ook nooit niet gehad. Ik kon het ook heel goed vinden zonder een partner. Maar ik moet zeggen dat met een partner is het veel leuker. Of in ieder geval leuk. Dus dat wilde ik nog wel meegeven. Blijf niet alleen staan, maar zoek contact. Op welke manier, dat moet je zelf weten.
Je blik zegt genoeg. Ja. André, hartelijk dank voor dit fijne gesprek.